Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de Commissie Economie van 22 november 2017. Ik heb geen berichten van verhindering ontvangen. Ik heb gezien dat de heer Laagland de heer Jansen vervangt. Heb ik nog andere vervangingen die niet zijn gemeld of te oren zijn gekomen bij ons? Nee. Naast mij ziet u Klaasien Selman, die de komende twee commissievergaderingen de heer Liedekerker vervangt. Die is gelukkig herstellende. En vanaf deze plaats, Pieter, beterschap verder. En ik zou zeggen, doe rustig aan. Heb ik ander ook toegewenst? Ja, anders krijg ik dat weer te horen. Goed. In de Statenvergadering van 8 november zijn twee nieuwe leden van deze commissie benoemd. Ik verwelkom dan ook de heer Wagenaar namens de PVV. Terug van weg geweest, kunnen we wel zeggen. En mevrouw Laurensen namens GroenLinks. Welkom. Ik ga gelijk door met het vaststellen van de agenda. De agenda die voor u ligt, kan die worden vastgesteld? Alhoewel ik signalen heb ontvangen dat er mogelijk wel een ordevoorstel zal komen. Meneer Kok van D66, gaat u gang.
Voorzitter, inderdaad vanuit D66 een ordevoorstel. Wij zouden graag aan de agenda toevoegen een mogelijkheid voor de gedeputeerden om een mededeling te doen over de stand van zaken rond de maritieme servicehaven in Noord-Flevoland. Onlangs is bekend geworden dat daar bezwaar tegen aangetekend is door de IJsselmeervereniging. Dat ligt nu voor bij de Raad van State. En de Raad van State heeft gemeend prejustitiële vragen te stellen aan het Europese Hof. Dus wij zijn heel erg benieuwd naar de huidige stand van zaken en wat de provincie voor actie gaat ondernemen. En ik kan mij voorstellen dat we dat in beslotenheid doen gezien het strategisch belang van de provincie.
Nou, laten we niet voor de troepen uitlopen. Laten we eerst even kijken of men dat ook wil. Maar ik zie meneer Jansen van de PVV.
Nou, ik wou er eigenlijk op reageren, voorzitter. Ik heb op zich geen bezwaar om dat aan de agenda toe te voegen. Alleen wij zijn wel van mening dat je zoveel mogelijk de openbaarheid moet bespreken. Dus als het niet anders kan, dan kunnen we in beslotenheid gaan. Maar dan willen we ook wel de garantie dat natuurlijk op dat moment wel ook alle feiten op tafel komen.
Zijn er nog andere partijen die hier iets aan willen toegeven? Mevrouw Azagan van de PvdA? Nee, u heeft namelijk uw microfoon openstaan. Oh,
sorry.
Vandaar. Goed. Dan kijk ik even. Ja. Mevrouw Laurens van GroenLinks, gaat u gaan.
Ja, ditzelfde punt hadden wij eigenlijk ook nog als vraag willen stellen. Dus ik sluit me aan met het voorstel om er meer informatie over te krijgen.
Ik dank u wel. Ga ik eerst aan u de vraag stellen. Stemt u ermee in dat dit ordevoorstel met dit agendapunt wordt toegevoegd aan de agenda? Ik zie iedereen instemmend knikken. Dan zit ik ook naar de agenda te kijken. Want ik heb het vermoeden, wanneer wij bij agendapunt 7 zijn aangekomen, investeringsbesluit innovatie Floriade, paviljoen Floriade, dat daar mogelijk ook vragen over komen die in de geheimhouding mogelijk zouden kunnen plaatsvinden. Zou kunnen, zeg ik heel voorzichtig. En aangezien we tegenwoordig afhankelijk zijn geworden van extern in- en uitschakelen van de microfoons, zou mijn voorstel dan willen zijn om zeg maar het agendapunt van de servicehaven iets naar voren te halen in plaats van het eind en dan eventueel achter het investeringsbesluit innovatiepaviljoen te doen. Want dan zijn toch de microfoons uit eventueel en dan als u zich daarin kunt vinden in die aanpassing van de agenda. Meneer Jansen, gaat u aan.
Op zich wel, voorzitter. Alleen je kan natuurlijk ook je voorstellen dat er een bestanddeel is in die bespreking van die servicehaven wat wel openbaar is. Dus als we dat dan ook in beslotenheid gaan doen, dan wordt het weer lastig met wat je wel en niet mag zeggen.
Ik geef het woord aan de gedeputeerde.
Voorzitter, misschien, want wederom de vraag van de PVV in het kader van de openbaarheid. We hebben het daar ook in de vorige commissie over gesproken. Ik vind dat een terecht punt. Dus ik kan in zijn algemeenheid daar iets over zeggen. Maar ik wil u wel echt op het hart binden dat ik op geen enkele wijze wil terechtkomen in een gesprek hier. En ook al is het een informerend gesprek, wat de mogelijke procespositie van de provincie op dit onderwerp in gevaar brengt. Dus laat ik daar volstrekt helder over zijn. Dat gezegd hebbend, kan ik u wel meedelen dat wij inderdaad ook het bezwaar van de IJsselmeervereniging hebben bekeken. Dat er inderdaad door de Raad van State prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Europese Hof. Dat dat betrekking heeft op inderdaad alle aspecten rondom de programmatische aanpak stikstof. En wij hebben inmiddels een advocaat en ook een ingenieursbureau in de arm genomen die ervaring heeft rondom, laten we zeggen, de juridische vraagstukken met betrekking tot de PAS. En die zullen ons adviseren of het wijs is om in bezwaar te gaan tegen het besluit van de Raad van State. Dus dat is al de eerste vraag. Dat moeten we gewoon afwachten. Daar zitten we op dit moment met het hele programmateam bovenop. En ja, afhankelijk van de uitkomsten van die beslissing is ook zeg maar aan de orde of we in de planning vertraging oplopen. Daar is nu op dit moment eigenlijk nog niet iets hards over te zeggen. Ik hoop dat de komende weken procesmatig qua fasering, qua planning, de invloed op de planning, probeer ik dat inzichtelijk te krijgen. De eerste indruk die ik zelf heb, is dat er wel een aantal zaken reeds geweest zijn bij de Raad van State waar men met succes beroep heeft ingesteld op die schorsing. Dus laten we zeggen, het is een juridisch mijnenveld. We moeten dat zeer zorgvuldig onderzoeken. En we zullen daar alles op alles zetten om te komen gewoon tot een spoedige realisatie van. Ik bedoel, dat er geen enkel misverstand over bestaan. Maar ja, het is een feit. De PAS is een juridisch mijnenveld. Daar heeft heel Nederland mee te maken. Dat is niet enkel, ziet dat toe op dit specifieke project. Dus dat moet u daar ook eigenlijk een beetje los van zien. Maar het is gewoon jammer dat de IJsselmeervereniging, of op dat punt toch kans heeft gezien om een haakje te slaan, laat ik het zo zeggen. Ja.
Als dit voldoende is voor voorlopig, dan kijk ik even rond. Ja, dan wil ik verder gaan met de agenda. Met onderdeel 3, de mededelingen. Ik heb een mededeling zelf over de commissievergadering van 20 december. Zoals u in de lange termijn planning heeft kunnen zien, wordt in de commissievergadering vooraf gegaan door een presentatie van gedeputeerde Loggen over de inzet van de P4 in Europa op het onderwerp agrofood. Dit op verzoek van de werkgroep Europa. De heer Hopstra weet er alles van. Deze presentatie die begint om 3:30 tot 4:15. En dat zal dus inhouden dat de commissievergadering om 4:15 begint die dag. Waarbij ik natuurlijk wel van uitgaat dat u allen aanwezig bent bij de presentatie van de heer Loggen. Agrofood tenslotte is voor Flevoland een bijzonder belangrijk economisch thema. Dus ik hoop dat ik zo voldoende heb geantwoord, heer Hopstra, en toegelicht. Dus ook de heer Hopstra rekent op uw medewerking en aanwezigheid. Meneer Hopstra.
En voorzitter, één kleine aanvulling. Het gaat om agrifoods, inclusief visserij uiteraard. Hè? Dat is een belangrijke component daarvan.
Ik dank u wel voor deze aanvulling. Zijn er van de zijde van het college nog mededelingen?
Nee, op dit punt niet. Nou, misschien in aanvulling op de mededeling even over. Zodra wij informatie hebben over de procedure en de effecten daarvan, dan zal ik deze commissie daar ook over informeren. Voor zover dat de procespositie van de provincie niet te schaadt.
Ik dank u wel. Dan ga ik naar agenda punt 4. Vaststellen besluitenlijst van 18 oktober 2017. Kan deze worden vastgesteld? Mevrouw Broen.
Dank u, voorzitter. We hebben een vraag gesteld over de indicatoren. Dat had te maken met de begroting, de indicatoren voor economie. De innovatiescoreboard. En er is het toegezegd om daar een compleet overzicht van die 9 indicatoren te verstrekken. En wij zouden die graag tegemoet zien. Ik heb tenminste nog niet kunnen ontdekken dat we dat hebben gekregen.
Voorzitter, als dat niet zo is, zal ik dat met gezwinde spoed alsnog doen. Bovendien hebben wij nu op de agenda staan monitoring en evaluatie en gaan we daar met elkaar ook het gesprek over aan. Dus komt weer heel mooi samen.
Voldoende, mevrouw Boon? Ja. Kan dan deze agenda worden vastgesteld? Of de besluitenlijst worden vastgesteld van 18 oktober? Ja, ik dank u wel. Agenda punt 5. Vaststellen lijsten van moties en toezeggingen. Als eerste de lijst van moties. Kunt u instemmen met het voorstel tot afvoeren van motie E10? Ja. Ik heb van de heer Bogart, die helaas wat later komt vanwege zijn werk, heb ik wel een opmerking gekregen over de lijst van moties. Daar zit namelijk een leeg document bij als bijlage. Zat, krijg ik, wordt bij ingefluisterd. Dus dat is opgelost. Geweldig. Dan gaan we naar de lijst van toezeggingen. De lijst van toezeggingen is geactualiseerd en afgelopen maandag opnieuw in uw bundel gepubliceerd. En zoals op de agenda vermeld, is het voorstel om de volgende toezeggingen van de lijst af te voeren. Waarbij de heer Bogart mij heeft gevraagd om mede te delen dat toezegging E59, wat hem betreft of wat de SGP betreft, zeg maar, niet afgevoerd kan worden. Want naast de beeldvormende sessie zal ook nog een oordeelsvormende sessie moeten vormen volgens de SGP. Ik geef het maar aan u mee. Dus die zal dus blijven staan op de lijst vooralsnog. E59. Dan zal ik even de nummers opnoemen. Dat is E33. Dat gaat over Flevolkust. E47. Die gaat over de wijziging, verordening, cofinanciering EVRO-programma's. E58 gaat over het economisch programma. E68 gaat over integrale commissie perspectiefnota. E72, jaarstukken 2016. En E77, dat is jaarprogramma fondsverstedelijking Almere. En de lijst is aangevuld met de toezeggingen E69.
Ja,
gaan we weer even terug. Dat is de integrale commissie perspectiefnota. En E73, ook de jaarstukken 2016. Het is net bingo. Ja. Maar ik hoor niemand, en ik zie ook niemand zijn hand opsteken door te zeggen, voorzitter, we zijn het oneens met dat en dat toezegging. Dus met de opmerking van de SGP dat E59 volgens hun niet kan worden afgevoerd, is dat genoteerd. En heeft u dus bij deze ingestemd met het vaststellen van de lijsten van moties en toezeggingen. Dan de lange termijn planning. Zoals in de laatste agendacommissie en in overleg met de gedeputeerden is besproken, wijs ik u op de planning van een zeer belangrijk dossier, namelijk de gezamenlijke aanbesteding van het openbaar vervoer door de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland. Gedeputeerde Meijer heeft in de laatste PS-vergadering aangegeven dat gekoerst wordt op besluitvorming door PS in april. Wat de commissiebehandeling betreft wordt uitgegaan van 2 maal beeldvorming, december en maart, en oordeelsvorming in april, begin april. Ik stel u voor om na de eerste beeldvorming op 20 december het proces tot aan april nadrukkelijk in deze commissie te bespreken. Dan bent u inhoudelijk op de hoogte van de achtergronden en kunnen procesafspraken worden gemaakt. En hebben we hopelijk niet zo'n gedoe als de vorige keer toen de tariefshuisstructuur werd gewijzigd. Wat een dag voordat het inging werd medegedeeld in deze commissie. Het zal nog een hele klus worden, want uw voorzitter is aanwezig geweest bij een gezamenlijke vergadering van de 3 provincies. En daar waren meerdere statenleden aanwezig vanuit onze provincie. Het verhaal daar ongehoord hebben, zal het nog heel wat moeite kosten om dadelijk tot een gezamenlijke aanbesteding te komen. Dus ik wens de onderhandelaars heel veel succes en de mensen die bij betrokken zijn. En wij wachten als statenleden de voorstellen en de behandeling hier in deze commissie gewoon af. Ik kijk even rond of hier nog een op- of aanmerking. Meneer Laagland van 50 plus.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb even meegekregen, want ik ben zijn vervanger vandaag van Wout, dat hij nog graag een beeldvormende sessie zou starten met de drie provincies. Want weliswaar zijn jullie in Zwolle geweest en daar was een nota van uitgangspunten. Maar op die nota van uitgangspunten zijn door andere staten weer allerlei moties van toepassing verklaard. Zodat hij niet meer de nota van uitgangspunten is zoals hij in Zwolle is besproken. Dus wij zijn er voorstander van om in ieder geval in een van die twee van door u aangekondigde beeldvormende sessies, één sessie te laten plaatsvinden met de drie staten die daarbij betrokken zijn. En dan met name over de nota van uitgangspunten.
Ik herken dat beeld wat u schetst. Ik kan u ook echt meegeven dat het een behoorlijke klus is geweest om die datum daar in Zwolle toen te prikken. Om die drie provincies en gedeputeerden gezien de vele agendas zeg maar te komen. Ik zou zeggen aan uw fractie, geeft u het signaal af aan de gedeputeerden tijdig. Zodat daar rekening mee kan worden gehouden bij de onderhandelaars.
Ja, voorzitter, ik geef het signaal nu bij deze commissie af. Omdat deze agenda door deze commissie wordt bepaald, in principe. En volgens mij moet dat voldoende kunnen zijn om, hoe moeilijk ook is, maar ja, u bent een duizendpoot, dus wat dat betreft heb ik er alle vertrouwen in. En ik zou toch sterk willen aandringen om dat hier te beslissen.
Nou ja, dan kijk ik gewoon de commissieleden aan. Of zij dat zeg maar op dit moment met deze informatie die u nu geeft, al een besluit kunnen nemen om dat zeg maar uit te dragen richting de gedeputeerden. Mevrouw Boen van de VVD.
Ik heb nog even een vraag of een verzoek.
U komt weer even op de lijst van toezeggingen terug.
Nee, ik kom op de lange termijn planning even terug. In aansluiting op wat u net vertelde. Ik zou heel graag die tariefwijziging die nog nader bepaald ingepland moet worden. Daarbij willen betrekken. Ik weet niet of dat kan, of dat handig is. Maar ik ben heel bang dat we die tariefwijziging anders weer op een heel laat tijdstip kregen, net als de afgelopen jaar. Twee dagen tussen zaten voordat GS ging besluiten. Dus ik vraag daar aandacht voor. Of dat dan hier per se bij moet, dat laat ik nog even in het midden. Bij voorkeur, als dat kan. En anders zo spoedig mogelijk daarna.
Mag ik u dan als voorzitter de toezegging doen dat ik mij hard ga maken om te komen tot wat uw wens is? En dan kijken in de agendas.
Prima.
Ja?
Dank u.
Meneer Kok, voldoende zo?
Ja, dat was ook onze insteek. Als dit verzoek gehonoreerd kan worden in de tijd, is het oké natuurlijk om te doen. Maar het moet niet de hele situatie vertragen. Het moet mogelijk zijn. Dus als het verzoek gewoon heel vriendelijk bij GS kan worden neergelegd, is dat oké.
Ik ben de vriendelijkheid zelf altijd in dit soort zaken. Dus meneer Jansen van de PVV.
Ja, voorzitter, ik heb de heer Wout Jans van 50PLUS wel eens vaker hierover gehoord. En wat had hem kunnen tegenhouden om bij de laatste statenvergadering hierover gewoon een motie in te dienen? Dat we dit als staten graag hadden gewild. Ik vind op zich het verzoek niet onredelijk. Alleen nu legt 50PLUS het neer bij de vergadering. En dan zit ik wel op dezelfde lijn als de andere partijen. Als het vertragend werkt, dan hoeft het voor mij niet.
Ik dank u wel. Mevrouw Azekan van de PvdA, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Dat is een mooie aanvulling, denk ik, als we het ook gezamenlijk kunnen organiseren. Alleen, ik kan me voorstellen dat het organisatorisch heel veel tijd kost en ook ingewikkeld is. En ik zie ook de meerwaarde daarvan niet echt. Want ik denk, de besluitvorming, we bespreken exact dezelfde notitie. En we kunnen ook afzonderlijk daarover ons mening vormen.
Ik dank u wel. Ik kijk nog even verder rond. Nee? Ja. Ik zie de heer Ravenswaai van de SP.
Nou, meer richting 50PLUS. Je ziet op dit moment dat diverse provincies een ander sporenbeleid volgen. Wij, in de kader van die gezamenlijke aanbesteding, is maar een deel raakt ons. Het grootste deel raakt Gelderland en Overijssel. Mijn voorstel is gewoon eerst de beeldvormende sessie van december af te wachten en daarna eens kijken. Want wat mij ook opviel, die woensdagavond in Zwolle, en zeg maar alle openheid, dat is wel van de drie provincies niet volledig commissies aanwezig waren. Dus niet alleen de planning qua tijd, maar ook de planning qua aanwezigheid. Ik denk, dan moet je wel de garantie hebben dat je met z'n allen vertegenwoordigd bent. Dus mijn voorstel is gewoon de presentatie van december af te wachten. En dan verder te kijken.
Goed. Meneer Hopstra van CDA nog.
Dat laatste sluit ik me graag op aan. Want ik, ik, merk wel een soort van tempoverschil tussen de verschillende provincies. En informatieachterstand is een voorsprong. En om dat gelijk te trekken is het wel handig om plenair alle provincies met dezelfde terminologie te benaderen, lijkt me. Dus dat is, op zich is dat wel goed om dat te schakelen. Want de vorige keer merkten we ook 28 juni besluitvorming. En de besluitvorming in Overijssel-Gelderland was al een maand eerder plaatsgevonden. Dus als we weer in het valkuil van tempoverschillen komen, dan zit je zo op achterstand. Dus ik zou er wel voorstellen om het na 20 december de beeldvorming te besluiten om toch plenair te gaan met alle provincies. Ja, dat wel.
Goed. Dit aangehoord hebben, zal de agendacommissie sowieso met de gedeputeerden om de tafel gaan. En gaan we sowieso kijken wat het antwoord is na 20 december. Ja, staat hier genoteerd bij deze. Gaan we. Rest mij natuurlijk om te vragen of u de lange termijnagenda, zoals die aan u is gemaild, of die kan worden vastgesteld. Ja, dank u wel. Gaan we naar agenda punt 7 toe, oordeelsvormend investeringsbesluit innovatiepaviljoen Floriade. Er lagen in de kluis de geheime stukken die bij dit voorstel hoorden. Deze hebben betrekking op de financiële gevolgen en de mogelijke risico's voor de provincie. Die informatie kan alleen op hoofdlijnen in het openbaar worden gedeeld. Indien noodzakelijk kan dus bespreking in beslotenheid aan de orde zijn. Ik verzoek de gedeputeerde helder aan te geven wat wel en wat niet in openbaarheid kan worden besproken. En mochten we in beslotenheid verder gaan, dan wordt de zaak voor een aantal minuten geschorst en gecheckt of we inderdaad offline zijn, zoals het dan zo mooi heet. Maar goed, dat zien we dadelijk wel. Laten we eerst maar in de openbaarheid gaan beginnen. Want misschien hoeven we helemaal niet in de beslotenheid. Wie mag ik als eerste over dit voorstel het woord geven? U kent mijn standpunt, niemand, want dan zeg ik voor besluitvorming of hamerstuk. Nee? Mevrouw Broen van de VVD, gaat u gaan.
Dank u, voorzitter. Allereerst hartelijk dank voor de heldere toelichting op het PS-voorstel. De VVD vraagt zich af of een combi van entreegebouw en het innovatiepaviljoen onderzocht is. Of dat misschien nog een mogelijkheid is om dat te doen. Een combi verkleint volgens ons mogelijk het risico voor de provincie. Die door gewijzigde omstandigheden, zoals het niet doorgaan van de koop door RS na afloop van de Floriade. Het gebouw is ook niet meer nodig als fysieke werkplaats met laboratorium en kweekruimte. Waardoor de beide functies misschien wel goed gecombineerd zouden kunnen worden. Verder zien we ook graag spoedig een tijdpad voor alle genomen en nog te nemen stappen en besluiten in het proces tegemoet. Dank u.
Ik dank u wel. Meneer Smetsers van de D66, gaat u gang.
Dank u wel. Ik zit even te bedenken wat ik in de openbaarheid kan en mag vragen. Volgens mij kan ik hem zodanig formuleren dat het kan. Mocht u mij erop betrappen dat ik de verkeerde kant op ga, steek dan even uw hand op, dan zal ik mijn zin afbreken. Ik zie geen wijze waarop de huuropbrengst, zeg maar, ook als opbrengst wordt teruggebracht in de begroting. Wat de opbrengsten zijn en hoe dat dus bijdraagt aan het terugverdienen van de investering. We hadden eigenlijk de vraag of dit onderdeel is van de reeds gereserveerde 10 miljoen. Ja, gaat nog goed. Of niet. Dan laat ik het daar voor de zekerheid even bij. Dank u wel.
Nou, dat wordt nog een vergadering. Meneer Van Dijk van de ChristenUnie, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst wil ik ook bedanken voor de mooie, goede presentatie hebben gehad op 3 november op de locatie. Maar als al net stuk beoordelend, dan kom ik eigenlijk bij het volgende. Dat is natuurlijk al oud nieuws. Maar ruim 75% van de Almere bevolking heeft blijkbaar in een soort enquête van mei 2017 eigenlijk een negatief beeld over de Floriade 2022. Ook onlangs de kosten vielen weer tegen voor de gemeente Almere. Er kwamen kosten bij. En daarmee wordt eigenlijk toch wel een slecht beeld neergezet. En in dat kader kijkt ChristenUnie ook naar het voorstel om het investeringskrediet te verhogen, omdat het beschikbare krediet van 2014 niet toereikend is voor de realisatie van het pand. Tegelijkertijd ziet de ChristenUnie ook de positieve impact van het Floriade 2022 en de Flevo Campus qua innovatieve kracht, wat in belang is van de ontwikkeling van stad en platteland. Uiteindelijk moet dit banen opleveren, waar dan in Flevoland nog een tekort is. Blijkbaar ziet de gemiddelde burger dit niet. Terwijl draagvlak voor dit project en haar doelen essentieel zijn. Nou, wat ik al meldde, op 3 november hebben we uitleg gekregen over het project, op locatie, een hele goede presentatie. De MKB is enthousiast. De opgave qua vrijwilligers verloopt goed, hebben we doorgekregen. Er is een groeiende businessclub, er is een belangstelling vanuit de universiteiten. Dus daarin heel positief. Maar dan is de vraag, welke stappen zet het college om een negatieve beeld over de jaren 2022 te keren? Welke mogelijkheden er ziet zijn? De kennis- en innovatie-challenge is genoemd.
Meneer Van Dijk, ik ga u even onderbreken, want u heeft een interruptie van de heer Jansen van de PVV. Ja.
Dank u wel, voorzitter. De vraag aan de ChristenUnie is dan, ziet u een taak voor de provincie om dit tij te keren?
Meneer Van Dijk.
Ik wil die vraag eerst even bij de deputeer neerleggen, kijken of wat zijn antwoord is. Ik kan me voorstellen, wij stoppen geld in dit project. En daarmee zijn we ook mede verantwoordelijk voor dit project.
Meneer Jansen?
Voorzitter, ik hoor dus de ChristenUnie zeggen, wij investeren, dus we zijn mede verantwoordelijk. Dus de ChristenUnie vindt het dus een taak van ons als provincie om het imago te verbeteren. Dat is wat u gewoon zegt.
Meneer Van Dijk.
Het zal zeker van mij een iets zijn wat Almere en de provincie zijn moeten oppakken, mogen oppakken. En ik denk dat niet de provincie moet zeggen van, daar moet je ons niet mee. We stoppen er geld in, dat krediet gaat omhoog. Ook dat gaat naar buiten, dat komt ook bij Omroep Flevoland terecht. En ik wil het beeld gewoon positief houden. Dat is waar ik naartoe wil. Draagvlak onder de burgers.
Gaat u verder met uw betoog, meneer Van Dijk?
Nou, en ook in dat kader in die vraag, hoe denkt het college de hogere kosten van het paviljoen uit te leggen richting de burger? En zijn de genoemde beheersmaatregelen voldoende om uiteindelijk die kapitaallasten, die gelijk blijven, binnen het geoormerkte bedrag te houden? Tot zover mijn vragen.
Dank u wel. Ga ik eens even voor de verandering naar de linkerzijde. Naar meneer Hofstra.
Dank u wel, voorzitter. Verrassend. Het document hebben we belangstelling gelezen. Het ademt een optimistische sfeer. Dus op zich is dat prima. Er wordt toch op een aantal plekken risico gestipuleerd. En dus ik heb even behoefte om daar even op door te akkeren. En dan gaat het niet om de investeringssommen of de investeringsrisico's. Maar het gaat om te genereren opbrengsten. En eigenlijk heb ik een stuk gespreken over een aantal ideeën om via netwerkvorming, innovatie, nieuwe toepassingen, nieuwe wegen te bewandelen. En mijn drie vragen eigenlijk aan de gedeputeerden zijn. Is er al een concreet idee over het te benaderen netwerk wat wij hebben? We hebben natuurlijk gesproken over de hogeschool, maar wellicht ook andere bedrijfsmodellen. Zijn er concrete prospects in beeld om te bewerken tegen die tijd? En is daarbij ook sprake van een netwerkvorming die begint bij voorkeur bij Flevolandse bedrijven en Flevolandse instituties? Dat zijn drie vragen. Dank u.
Ik dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Van der Avoort van de Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. De bedoeling van het paviljoen was te zijn, toen wij er eerder over spraken, dat het no regret zou zijn. Dus dat het no regret zou zijn. Dus ook als de Floriade niet zou doorgaan, zou het geen waardeverlies betekenen. En uit de wijze waarop nu de financiering ingedeeld wordt, krijgen we de indruk dat er nu wel een sterkere relatie is met het doorgaan van de Floriade. Misschien kan de gedeputeerde daar iets over zeggen. Dan waren we gechoqueerd toen we hoorden dat het paviljoen niet tenminste energie-neutraal zou zijn. Eerder hebben wij een vlammende demonstratie gezien, presentatie gezien van het architectenbureau. En die had hoog hoop over de lage footprint. En toen hebben we niet de vraag gesteld of het inderdaad helemaal energie-neutraal zou zijn. We krijgen nu wel van GS het verhaal dat ze de aannemers gaan uitdagen. Dat verhaal horen we vaker. Maar wat ons betreft wordt energie-neutraliteit van het paviljoen en van de exploitatie een eis.
Meneer Jansen van der Pijl, u heeft een interruptie voor de heer Van Avond.
Klopt, voorzitter.
Gaat u gang.
Kan de Partij voor de Dieren aangeven of zij vindt dat daar dan dus meer geld naartoe zou moeten om het energie neutraal te maken? En gaat u daar dan ook een voorstel voor indienen bij de volgende vergadering?
Meneer Van Avond.
Een voorstel zullen we daar niet voor indienen, maar Ja, op dit moment wordt er in een andere commissie de energieagenda besproken. En een van de drie punten is daar de voorbeeldfunctie van de provincie. En wat ons betreft vinden we het niet te verkopen als we straks in 2023 een innovatiepaviljoen van de meest duurzame provincie van Nederland staat, dat niet eens energie-neutraal is. Wij vinden dat de gedeputeerde daar iets aan moet doen. Tot zover, dank u wel.
Meneer Laagland van 50PLUS.
Dank u wel, voorzitter. Zoals bekend staan wij niet te juichen bij elke cent die richting Floriade gaat. De vorige Floriade was een financieel fiasco en we zijn er niet van overtuigd, nog niet van overtuigd, misschien zelfs, dat wij daarvan weg kunnen blijven. Overigens snappen wij heel goed hoe democratie werkt, dus wat dat betreft hoeft u daar ons niet meer op te wijzen, gedeputeerde. Er zijn echter wel lichtpunten in deze. En dat is de voorzichtigheid van deze gedeputeerde, bijvoorbeeld over de risico's. En dan heb ik het even met name over het OB-compensatiefonds wat ik gelezen heb. Misschien dat u mij nog even uit zou willen leggen hoe dat compensatiefonds nou precies werkt. Want u geeft zelf aan van ja, als er te weinig mensen OB-plichtig zijn, BTW-plichtig zijn, die gaan huren of exporteren of kopen, dan kunnen wij daar verlies op leiden. En nou zag ik iets staan van dat compensatiefonds. Dus misschien dat u dat even kunt duiden. En dan heb ik nu even een moeilijk punt om binnen de geheimhouding te blijven. Ik begrijp dat binnen een bepaald bedrag het paviljoen toch gerealiseerd kan worden, ondanks dat het duurder is, doordat het geschoven wordt. U ziet, ik noem geen bedragen en dat soort zaken. En dan vraag ik mij af, waardoor komt dat dan? Heeft u misschien voorzichtig te begroot toen u de zaak aanvroeg bij ons voor die miljoen? Dat zijn de twee vragen die ik aan de gedeputeerde zou willen stellen. Dank u wel.
Mevrouw Laurens van GroenLinks.
Ja, meneer voorzitter, hartelijk dank. Ik wil eerst trouwens het ambtelijk apparaat ontzettend hartelijk danken voor de duidelijke uiteenzetting en ook nog toelichting die ik persoonlijk heb gekregen. Want ik zat hier natuurlijk helemaal niet in. En helaas is er dus ook geen mogelijkheid geweest om met mijn voorganger overleg te plegen. Het is mij heel duidelijk. We hadden eigenlijk twee punten die hier ook al genoemd zijn. Het is een innovatiepaviljoen. Ik mag aannemen voor als gebruikers worden geacht innovatief activiteiten te ontplooien. Maar we zijn het ook met de Partij voor de Dieren eens dat ook het paviljoen zelf innovatief gebouwd moet worden. En dan gaan we eigenlijk standaard uit van dat het heden ten dagen toch ook energie-neutraal zou moeten zijn. Ik bedoel, iets bouwen wat niet energie-neutraal is, dat past voor ons in onze visie niet in de huidige energieagenda. Dan werd al eerder genoemd door de D66 of het deze nu hogere investering ook onderdeel is van die 10 miljoen. Maar de vraag is ook, zijn er ook al andere activiteiten boven die ook uit datzelfde potje moeten gefinancierd worden en komt daar dan ergens dingen in gevaar? En tot slot stond er in Omroep Flevoland van wanneer is de 14e... Een bericht over het nog steeds voorslepende probleem tussen de gemeente en de zeilschool, waarbij de Raad van State een uitspraak zou kunnen doen, waardoor het bouwen van de werkplaats getroffen zou kunnen worden. Is er enige zicht op in hoeverre de bouw van het... Ik mag aannemen dat het paviljoen betrof, want die stond eerder als werkplaats te boek, in hoeverre het gevaar loopt dat de bouw ook hierdoor vertraagd gaat worden. Dat was het.
Dank u wel. Mevrouw Azekan van de PvdA.
Dank u voorzitter. We hebben maar één vraag en dat is ook gesteld. Is dat X-bedrag, extra bedrag zeg maar, een onderdeel van die 10 miljoen? Dat is de enige vraag.
Dank u wel. Meneer Ravenswaai, zou u het woord willen voeren?
Ik had gelukkig tijd om een koekje op te eten, dus dat scheelt weer. Een paar opmerkingen over het stuk. En met name het gevraagde extra risicodragend bedrag. Kan de gedeputeerde garanderen dat het ook is, of zijn er nog meer valkuilen te verwachten? Ik las ook een stuk dat met name het innovatiepaviljoen in eerste instantie bedoeld als laboratorium, kweektuin voor nieuwe ontwikkelingen, wordt aanschuiven bij IRIS. Lijkt het erop dat het meer ook een vergaderlocatie gaat worden? En daarna kom ik terug op de vraag die ChristenUnie ook al heeft gesteld, van in hoeverre wordt er rekening gehouden met huuropbrengsten? En voor mij het open eindje wat erin zit, dat na afloop wordt je gekoppeld aan de hogeschool, zonder dat de hogeschool de garantie geeft dat ze het pand overnemen. Hoe is dat risico eventueel afgedekt? Landje, kan het?
Dat was hem zo, meneer Ravenswaai.
Ja.
Dank u wel. Meneer Jansen van de PVV,
ja, dank aan
u het woord.
Heel fijn, dank u wel. Ja, voorzitter, wat een verrassing dat het beschikbare budget uit 2014 onvoldoende was. Dat hadden we natuurlijk niet verwacht. Gebeurt eigenlijk zelden met dit soort projecten. Ook het feit dat alle laatste Floriades miljoenenverlies hebben gemaakt, verwachten we natuurlijk ook niet dat het gaat gebeuren in Almere. Wat dat betreft gaan we dat allemaal een stuk beter doen. Voorzitter, ik heb een aantal andere partijen ook gehoord over het democratische besluit om 10 miljoen euro gemeenschapsgeld weg te gooien voor de Floriade. Gelukkig zijn er in maart 2018 en maart 2019 respectievelijk gemeenteraadsverkiezingen en provinciale verkiezingen. Dus misschien dat we dan het democratische besluit nog eens met elkaar kunnen overdenken. Daarnaast werd ook al gememoreerd door een van de partijen over de enquête onder de Almeerders. En wat een verrassing, 79% van de Almeerders zei nee tegen de Floriade. Dan is toch altijd de vraag waarom de politiek het beter weet. Voorzitter, als wij kijken naar het voorliggende voorstel, dan zien wij dat het bedrag, zoals ik al eerder zei, uit 2014 onvoldoende is. Ik mag niet zeggen hoeveel het nu gaat worden, maar er zitten nog steeds evenveel nullen ongeveer in. En het cijfertje ervoor is veranderd. Daarnaast wordt er ook gesproken over de functies van het gebouw. En er wordt daar als voorbeeld genoemd ergens hogeschool. Is heel leuk, maar ook dat is nog steeds gemeenschapsgeld. Ook daar zit geen cent publiek geld in. Dus op het moment dat zo'n partij wordt genoemd, vind ik het heel jammer als voorbeeld. Ik had het fijner gevonden als het college in haar stuk misschien een paar marktpartijen had genoemd die geïnteresseerd zijn hierin, die dat ook dus niet met publiek geld doen. En wat ons betreft is dan ook de boodschap, noem het beestje gewoon bij naam. Wat wij aanbieden is eigenlijk een dure vergaderlocatie op kosten van de belastingbetaler.
Meneer Jansen, uw buurman heeft de smaak te pakken van het woordvoeren, dus meneer Van Ravenswaai van de SP, gaat u gang.
Ja, het voor is wel dat u nou niet begint te zeuren over de 10 miljoen van de SP, maar dat maakt niet uit. Ook zo vanzelf al, maar opvallend is, u sabelt een beetje eres weg. Mag ik eruit concluderen dat de PVV niks met opleidingen heeft, met goede scholing heeft?
Meneer Jansen.
Voorzitter, de SP heeft niet helemaal goed geluisterd, want namelijk wat wij zeggen is, het gaat erom dat dat nog steeds publiek geld is. Dat is het essentiële verschil.
Meneer Ravenswaai.
Maar Eres komt daar met een bepaald doel om te zorgen voor een goede opleiding.
Meneer Jansen.
Voorzitter, op dit moment zit ze op een andere locatie en daar is de opleiding net zo goed. En nogmaals, het blijft publiek geld.
Laat maar. Toch een plaat met overhoofd.
En overigens, ik ben blij dat de SP de interruptie pleegt. Dan kan ik direct ook de vraag stellen aan de SP. Kunt u nu eens uitleggen waarom u provinciaal zo blij bent met dit project en u in de gemeenteraad u continu hier tegen afzet? Want daar namelijk bent u een fel tegenstander van de Floriade en dus ook tegen de 10 miljoen die vanuit de provincie daar naartoe gaat. Misschien dat u daar een antwoord op wil geven zometeen. Even kijken, waar was ik? Nou, ik was aangeland bij de conclusies. Aangeboden dure vergaderlocatie op kosten van de belastingbetaler. De investering, heel veel nulletjes. Kans op succes, volstrekt onbekend, maar voor de zekerheid doen we een risicoreservering van 1 miljoen. Mooi bedrag, ook gemeenschapsgeld. Als wij dit vertalen naar de burger toe, dan kunnen wij alleen maar zeggen, de provincie doet een voorstel om te gokken met belastinggeld. Belastinggeld van onze inwoners en de provincie gaat risicovol beleggen met dat geld. Hier zal de PVV dus never nooit mee instemmen. Waar wij daarnaast problemen mee hebben, voorzitter, ik zal vast vooruit lopen op, is het feit dat er geheimhouding ligt op de stukken. Wat ons betreft hebben namelijk onze inwoners het volste recht om te weten wat er met hun geld gebeurt. En op deze wijze wordt dat nooit transparant, dus we willen graag weten wanneer deze bedragen openbaar worden gemaakt. En daarnaast hebben we gekeken in de geheime stukken. Het bedrag ga ik niet noemen.
Daar mag u niks over zeggen.
Daar mag ik niks over zeggen. Het verbaast ons wel welke risicocomponenten wij daar zijn tegengekomen. Dank u wel.
Ik kijk even rond. Verder geen partijen meer die nog willen reageren. Meneer Ravenswaard, die komt dadelijk. Kan u nog even nadenken. Geef ik het woord aan de gedeputeerde.
Voorzitter, dank u wel. Dank voor de vragen en de gemaakte opmerkingen. Voorzitter, het is inderdaad, en dan kijk ik even in de richting van de opmerkingen die door de PVV wel het meest pregnant naar voren zijn gebracht, het is belastinggeld. En het is ook allemaal geld wat wij hier in de provincie uitgeven ten behoeve van de inwoners van deze provincie en ten behoeve van het toekomstig welzijn van onze inwoners. Althans, zo beleef ik dat. En het gaat dus uiteindelijk ook over een bepaalde ambitie die we met elkaar hebben. Een ambitie voor Almere, een ambitie voor de provincie en een ambitie die hebben we vastgelegd in ons eigen economisch programma, zowel in het huidige economisch programma als ook in het programma Floriade Werkt. Als ik kijk wat wij met het paviljoen beogen, en dan kijk ik ook in de richting van de VVD, die praat over die functiecombinaties van de gebouwen, dan hebben wij destijds gezegd, wij moeten eigenlijk de energie en de thema's van de Floriade gebruiken om in Almere ook een nieuw onderwijs, studie, leer en academisch klimaat te ontwikkelen. En daar zijn inmiddels heel veel partijen mee bezig, partijen die ook investeren. U heeft bij de presentatie in Almere onlangs kunnen zien welke partijen dat zijn. Dat zijn onder andere AMS, dat is de Eresgroep. Dat zijn vele partijen en consortia daaromheen die aan onderzoeksvoorstellen werken en die met z'n allen werken aan een academisch werk- en leerklimaat in Almere, het Almere van de toekomst. En ik denk dat dat het ambitieniveau is wat we destijds hebben geformuleerd toen wij spraken over niet alleen het programma Floriade Werkt, maar ook over de investering ten behoeve van dit paviljoen. Een paviljoen inderdaad ook gericht op de expo, op de wereldexpo, maar vooral ook gericht op de opbrengsten en de blijvende impact van die investering op Almere in de toekomst.
Ik ga u onderbreken, want ik zag meneer Jans al iets eerder al vragen om een interruptie.
Ja, verduidelijkende vraag, voorzitter. Zijn deze partijen voornemens dit te doen of hebben zij een handtekening gezet dat ze het gaan doen?
U weet dat. Wij gaan met de partijen die de Flevo Campus vormen een samenwerkingsovereenkomst aan. De voornemens van de Eres Hogeschool die zijn bijzonder concreet. Zij willen verhuizen van de huidige locatie naar het toekomstige Floriade-terrein. En alle partijen zijn het erover eens dat de ambitie die ligt onder het creëren van de Flevo Campus een landelijke ambitie is die ook haalbaar is. Dus dat lijkt me een ongelofelijke kans voor Almere. Almere, een stad die als het gaat over werken, studeren en ondernemer zich heel sterk moet ontwikkelen van een mbo-4 geschoolde stad naar een hbo-geschoolde stad. Dat hebben we daar keihard nodig.
Ik zag u naar de microfoon grijpen.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben dat inderdaad keihard nodig. Maar de vraag van mij was, zijn het voornemens of staat er iets keihard met een handtekening? En volgens mij ook gedeputeerde nu zeggen dat er gewoon geen handtekeningen zijn gezet.
Nee, op dit moment zitten wij met elkaar in het proces om te komen tot een consortium wat investeringsbereidheid heeft. Daar is dit een onderdeel van. Dus alles hangt aan alles samen. Maar de Eresgroep is gewoon concreet bezig met een investeringsplan, met een investeringsbesluit. En die zijn op dit moment met tal van werkgroepen bezig om te kijken hoe die huisvestingsvraag eruit ziet, hoe die business case eruit ziet, hoe zich dat verhoudt tot de Flevo Campus, hoe zich dat verhoudt tot de investering die wij doen in het paviljoen, hoe de synergie daarin tot stand gebracht kan worden. En dit besluit is daar ook een onderdeel van. Dus zijn er harde investeringsbesluiten genomen? Nee, maar ik ben ervan overtuigd dat die wel gaan komen. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat dat niet zo is. Voorzitter, dus ik vind het toch goed om ook met elkaar toch even dat ambitieniveau en dat perspectief weer voor ogen te hebben van waarom doen we dit ook alweer? Net zoals we in het Fonds Verstedelijking Almere heel veel iconische investeringen doen die de stad Almere op een hoger plan zetten, zo denk ik dat het ook goed is dat we nadenken over het onderwijs, studie, academisch klimaat, het ondernemersklimaat in Almere en daar heeft dit een rechtstreeks verband mee. En wat een zegen is het dat we dat in het kader kunnen doen van de Wereldexpo. Vorige week is een delegatie uit Almere in Parijs geweest, heeft daar de expo-erkenning op gehaald. En daarmee is weer een stuk uitstraling gekomen bij de Floriade, die ook dit initiatief ondersteunt. Voorzitter.
Uw uitleg over ophalen van, roept bij de heer Jansen een verhelderingsvraag op.
Nou, eigenlijk gaat het meer om de laatste opmerking van vorige week. Kunt u ons dan vertellen of daar de Almeerse Floriade onder het voetlicht is gebracht? Of dat daar internationaal wordt gesproken over de Floriade in Amsterdam?
De gedeputeerde.
U het antwoord wel geven, hoor, als u het zelf nu weet.
Ja, de Floriade als merk heeft daar de erkenning gekregen. Internationaal wordt natuurlijk ook Almere onder de vlag van Amsterdam, Amsterdam in Business, vermarkt. Wat mij betreft is het de Floriade Almere, maar u zult begrijpen dat als wij in China zijn of in Zuid-Amerika, dat het handiger is om te praten over de Greater Amsterdam Area in plaats van over Almere. Maar ik vind dat een beetje een kwestie van marketing en positionering.
Dan is mijn vervolgvraag, voorzitter. Wordt dan daar Flevoland genoemd of wordt daar dan Nederland genoemd? Hey, want dan is het ook in het kader van internationaal bewustzijn misschien wel handiger dat we Nederland en Amsterdam noemen. En dat we Flevoland en Almere gewoon vergeten.
Nee, dat zou niet mijn voorkeur hebben. Het zou mijn voorkeur hebben om daar uitdrukkelijk ook Flevoland en Almere goed te positioneren. Maar het is wel afhankelijk van de context waar je, afhankelijk van je, waar je bent, waar je je bevindt, welke context je daaraan meegeeft. Dat is gewoon commercieel denken. Maar ik denk dat de Floriade als geheel een zeer mooie Flevolandse Almeerse uitstraling kan krijgen. En dat moeten we ook gebruiken. Dus als dat uw oproep is, dan steun ik dat. Dus als dat uw oproep is, ook richting het gemeentebestuur van Almere, van profileer vooral ook Flevoland met ons mee, dan zijn wij partners daarin.
Meneer Appelman, ik zou bijna willen zeggen, doet u dat nou niet? Want meneer Jansen gaat alweer naar de microfoon.
Nou, voorzitter, dan zou de oproep van de PVV zijn, doet u het vooral de Floriade niet? En draag dat dan uit aan de gemeente Almere. Dan zouden wij daar een stuk gelukkiger mee zijn.
Dat begrijp ik. Daar hebben wij een blijvend verschil van inzicht over. Maar voorzitter, ik vond het toch goed om even zeg maar, de context van het besluit destijds van waarom willen wij dit paviljoen. Het is een kans om een Flevolands paviljoen op de Floriade te bouwen. En wees ervan overtuigd dat heel veel maatschappelijke partijen en overheden ook ontzettend uitkijken naar de realisatie van dit paviljoen. Vanmorgen zat ik nog met een van de burgemeesters aan tafel hier uit de regio. Die zei, wanneer kan ik in dat pand? He, dus het zal ook gebruikt worden als het Flevolandse paviljoen straks op de expo. Voorzitter, de VVD vraagt over, zijn er combinaties te maken met het entreegebouw? Ik zou bijna zeggen, dat is een hele verleidelijke logische gedachte. Tegelijkertijd heb ik net de context geschetst waarbinnen we destijds het besluit hebben genomen om dit paviljoen te bouwen. Dus dat was niet zoeken naar de grootst mogelijke vorm van synergie met andere vastgoedprojecten. Nee, wij wilden een eigen Flevolands paviljoen. En we zijn daarna gaan zoeken naar synergie. En toen kwam daar het initiatief van de Flevocampus. En toen zijn we inderdaad die synergie gaan bouwen. Maar het wil niet zeggen, en het lijkt mij ook gewoon niet verstandig, om straks tijdens de expo het Flevolandse paviljoen onderdeel te laten uitmaken van een groot toekomstig onderwijsgebouw. Volgens mij missen we dan de gedachte van het hebben van een paviljoen. Dus
misschien mag ik daar even.
Mevrouw Boen, ga er aan.
Dank u. Maar het zou er misschien voor kunnen zorgen dat de risico's die er toch echt wel zijn, die zien wij ook wel. Of die daardoor niet gewoon een stuk kleiner. Kijk, de situatie is ook niet hetzelfde gebleven. Dat noemde ik ook al in de eerste termijn. Er zijn best wel wat veranderingen. De risico's zijn niet onoverkomelijk. Maar die kunnen best wel wat consequenties hebben. Dus vandaar de vraag. En ik weet niet hoe dat entreegebouw eruit komt te zien. En op welk moment dat gebouwd wordt. En hoe die situatie erover is. Daar zou ik ook wel graag even iets over vernemen. Of dat überhaupt nog een weg is die gegaan kan worden.
Die laatste vraag, die kan ik gewoon ontkennend beantwoorden. Daarvoor liggen ook de bouwprocessen te ver uit elkaar. En is überhaupt nog niet duidelijk of de eresgroep zeg maar op tijd klaar is met zo'n type gebouw. Ik bedoel, en dat laten we ook bij de eresgroep. Maar uw vraag raakt toch een beetje aan de principiëlere vraag van, ja, wil je met elkaar gezamenlijk zo'n paviljoen ja of nee hebben? Hè? En we hebben destijds gezegd bij het economisch programma, het zou fantastisch zijn als de regio, als Flevoland, ook gewoon zich kan presenteren op de expo en daar ook een eigen paviljoen heeft, net zoals op vele andere expo's. Ook regio's, landen, steden, metropolen, paviljoens hebben. Laten wij dan ook een paviljoen bouwen, daar ook een economisch programma in gaan draaien en vooral ook zorgen dat we dat gevuld krijgen met economische activiteiten die passen bij het profiel van Almere en de regio. Hè. Dus dat was destijds de overweging om het zo te doen. En ik snap uw vraag. Maar wat mij betreft is dat stadium zijn we dat voorbij. Omdat we destijds gewoon vanuit een ander perspectief zijn begonnen. Hè, dus dat
Mevrouw Boer nog een keer.
Nou, ik wou even beamen dat ik dat ook wel begrijp.
Ja.
Dat entreegebouw, wat voegt dat dan nog toe, zeg maar, in dat geheel?
Het entreegebouw, je moet vanuit de expo-organisatie, moet er een zogenaamd iconisch entreegebouw komen. Daar nou juist is de combinatie gezocht en gevonden met de investering van de eresgroep. Hè. Dus het feit dat de eresgroep bereid is om hun toekomstige huisvestingsvraag ook op het Floriade-terrein te gaan bestendigen, maakt dat we die combinatie kunnen maken. En daar zoeken we ook naar functiecombinaties met overige zaken die op de Flevo Campus spelen. Dus daar is wel echt naar gekeken van kunnen we dat handig combineren. U heeft denk ik ook bij de presentatie van de gemeente Almere gezien dat ze in de gebiedsontwikkeling en in de zeg maar de legacy van de Floriade ook heel uitdrukkelijk die combinaties gaan zoeken met nu de expo en straks de inrichting als permanent nieuwe woonlocatie. En zo zullen we dat ook, als het gaat om het vastgoed voor de Flevo Campus, zullen we ook voortdurend gaan kijken naar dat soort logische combinaties. Het tijdpad over hoe gaat de besluitvorming, de bouw, de aanbesteding, dat kan ik u doen toekomen. Dat zal ik voor zorgen. D66, verschillende partijen hebben ook nogmaals weer de vraag op tafel gelegd. Is dit nou onderdeel van de 10 miljoen? Heb ik echt een en andermaal ook gezegd. Dit is geen onderdeel van de 10 miljoen. We hebben destijds het besluit over die 7 ton kapitaalslasten separaat genomen. Wij hebben toen geprognotiseerd dat op basis van een vrij lange exploitatieperiode die 7 ton goed was voor een investeringsvolume van zo'n 1 miljoen. Maar we zijn nu met voortschrijdend inzicht tot de conclusie gekomen dat, ja, wil je dit kwaliteitsniveau neerzetten en vooral ook in de context van de Flevo Campus echt een permanent gebouw zetten, op basis van het programma van eisen, wat we ook samen met diverse partijen hebben samengesteld, ja, dat dit investeringsvolume daarbij hoort. En dat is passend gemaakt binnen die 7 ton, doordat we ook de exploitatieperiode konden verkorten, de rente toerekenen, nou, u heeft het allemaal kunnen lezen. En daar sta ik ook voor. Hè, dus die 7 ton is destijds geoormerkt en die 7 ton blijft ook geoormerkt voor dat bedrag. En de investeringen zullen we ook gewoon doen uit onze algemene reserve daarmee. Maar die 7 ton kapitaalslasten, die blijft staan. D66 had nog een vraag over de huuropbrengsten. Hoe meer huuropbrengsten, hoe positiever het exploitatiesaldo. En dat zullen we dan ook gaan gebruiken om eventuele extra risico's ook gewoon op te vangen. Dus we zullen die 7 ton, die moet u echt als taakstellend daarin beschouwen.
Ik zie meneer Spetters. Gaat u gang.
Ja, misschien ben ik iets te bedrijfsmatig aan het denken, maar is het niet gebruikelijk om een investeringsbesluit te nemen, ook met in gedachte de return on the investment?
Ja, klopt. Dat hebben we dus heel conservatief gedaan. En als de huuropbrengsten meevallen, dan valt de exploitatie dus ook mee.
Ja, meneer Spetters.
Dat snap ik, maar dan, ja. Dat inzicht hebben we nu niet op basis van het besluit of de nee. En nog de stukken die voor in de geheime stukken liggen. Dus Maar u verwacht wel dat we daar een besluit over nemen dus?
Nee, ik verwacht dat u een besluit neemt over die 7 ton en het investeringsbedrag.
Ja.
En ik zeg u dat die 7 ton voor mij en het investeringsbedrag is taakstellend.
Ja, maar zonder dat we daarbij iets kunnen zien over wat dan die exploitatie... begroting bijvoorbeeld inhoudt en wat dan de return on investment is en wat het, nou, welke risico's daar nog aan hangen?
Nou, return on investment, dat is inderdaad, laten we zeggen, dit is een maatschappelijke investering. Ja. Dus wij, maar laten we zeggen, we doen dit niet als belegger. U benadert het nu als belegger. Hè? Dat vind ik een andere benadering. Ik wil best kijken of we nog nog meer inzicht in de exploitatie kunnen geven. En ook zeg maar in geprognotiseerde huuropbrengsten. Maar we kijken er niet naar als belegger. Hè, dat is helder, want dan hebben we een hele andere discussie.
Dat snap ik, maar we moeten wel een afweging kunnen maken of datgene wat het maatschappelijk oplevert, het geld waard is wat we daar tegenover stellen. Klopt. En dat is een afweging die ik op de basis van de gegevens die ik nu heb gekregen heel moeilijk kan maken.
Wat wilt u dan aan nadere invulling van, of wat niet in de geheime bijlagen staat? Want dan wil ik best over nadenken.
Dat zit voor een deel in de exploitatiegroting. En wat het maatschappelijk op gaat leveren. Ik kan me daar een voorstelling bij maken op basis van de innovatiewerkplaats en hoe we daar tot nu toe over gesproken hebben. Maar dan mag die misschien al wel iets concreter zijn, mogelijkerwijs, als dat kan, bijvoorbeeld?
Die vraag.
Ja, maar dan vraagt u naar de maatschappelijke opbrengsten. Dat is een wat. Ik heb volgens mij in het voorstel toelichting ook heel duidelijk van wat we beogen en binnen welke context. Als u vraagt naar wat zijn nou de maatschappelijke opbrengsten. Nou, ik wil. Ik zeg u toe dat ik u voor de PS-besluitvorming nog een hele korte notitie even hoe ik doe toekomen, hoe ik aankijk tegen die verwachte maatschappelijke opbrengsten. Ja, ik vind het een beetje moeilijker, want volgens mij hebben we met elkaar met het economisch programma, met Floriade werkt, met de context van de Flevo Campus, met wat ik schetste over zeg maar het onderwijs- en ondernemersklimaat wat deze investering bewerkstelligt, hebben we een enorme maatschappelijke opbrengst. En als u nu vraagt van ja, concretiseer dat meer, ja, dan gaan we gewoon de diepte in van wat beogen we met de Flevo Campus, wat beogen we met de verhuizing van de Aresgroep. Dan kunnen we natuurlijk hele. Als u daarna vraagt, ja, dan kan ik best iets over op papier zetten. Maar het voert wel wat ver om dat in deze commissie nu te gaan schetsen. Daar zoek ik een beetje naar op welk informatieniveau u nu wilt gaan.
Meneer Smetters.
Nou, ik denk als u dat kunt combineren met wat inzicht in de exploitatie en hoe we dan zeg maar die kapitaallast ook houden zoals die is.
Ja.
Hè, wat daarvoor beoogd is. Want op basis van de risico's die we in het stuk hebben gezien, nou vind ik dat in ieder geval op zijn minst een interessante vraag. Dus als we daar in ieder geval iets aan aanvullende informatie op kunnen krijgen, dan kunnen we dat mogelijkerwijs wel makkelijker beoordelen.
Ja. Nou ja, een deel zit natuurlijk ook in die wijze van aanbesteden. Dat heeft u kunnen lezen. In de wijze waarop we partijen selecteren. Dat is ook een innovatieve wijze van aanbesteden. En daar moeten ook meer opbrengsten mogelijkerwijs gerealiseerd worden. Maar ik zal nog eens even kijken. Maar kijk ik ook even naar of we meer inzicht kunnen verschaffen in de exploitatieopzet. En hoe wij aankijken tegen het realiseren van die huuropbrengsten. Want daar heb ik ook verschillende partijen over gehoord. Dat moet ook deels uit de aanbesteding komen. Hè. Kunnen wij een partij vinden die exploitatie op zich wil nemen? En wat voor marktpotentie ziet die partij dan? En vervolgens hebben we een aantal partijen genoemd die ook al concreet hebben aangegeven, goh, in zo'n pand willen wij voorafgaand aan de expo, willen wij ook wel gewoon ruimte in gebruik nemen. Dus daar heb ik echt geen enkele twijfel over. Want men huisvest zich nu ook in allerlei tijdelijke situaties en naarmate zeg maar de Floriade verder in ontwikkeling komt, zijn er natuurlijk tal van partijen die gewoon op locatie ook gewoon dingen willen doen. Daar is geen enkele twijfel over. Als je kijkt hoe één voorbeeld, de Floriade Business Club, nou die groeit als kool. Die willen natuurlijk ook straks in een mooie locatie zitten. Dat geldt ook voor de BV of voor activiteiten van de BV. Nou, noem maar op. Hè. Dus dat daar heb ik eerlijk gezegd geen twijfel bij.
Even tussendoor een vraagje. In verband met de notulist. U gaat nog nadenken of u de commissie nog wat op schrift gaat toevoegen? Of krijgen we dat gewoon?
Nee, dat ga ik gewoon doen.
Nee, dan is dat even bij deze bevestigd.
Anders had de heer Smetsen zich al wel gemeld.
Nee, maar dan ligt hij gewoon even vast. Ja. Gaat u verder, want het is ondertussen 8 uur geweest.
Klopt. Voorzitter, de ChristenUnie, maar ook de PVV gaat heel nadrukkelijk in op het draagvlak. En wat gaan wij daaraan doen? Het draagvlak als wij, ik beschouw de provincie wel als mede, ook als founding father van het hele Floriade en het Floriadeproces. We hebben daar altijd hand in hand, zou ik zeggen, gelopen met de gemeente. Met onderscheiden verantwoordelijkheden. Wij hebben altijd een hele duidelijke focus gehad op het economiseren van het thema Floriade. Dat ziet u in alles terug. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook niet verschuilen voor het feit dat wij ook de Floriade en de Expo gewoon altijd als een kans en als een kansenkaart voor Almere hebben gepresenteerd. Ja, dat draagvlak, ik heb ook voor heel veel zalen en zaaltjes gestaan, groot en klein, ondernemers, burgers, inwoners, noemt u het maar op. Als ik die uitleg wat wij gaan doen op en rondom de Floriade, zijn die enthousiast. Dat is ook zo als ik kom in de wijdere regio. Ik word regelmatig benaderd door allerlei partijen die met ons in het economisch programma zaken dingen willen doen. Die vragen hebben over de werkplaats, over het paviljoen. Ik heb niet het beeld dat het met dat draagvlak op dit punt slecht gesteld is. Zal me er ook 100% voor inspannen om ook de gemeente te helpen om dat draagvlak te helpen verbeteren. Want het is inderdaad waar, meneer Jansen, als je gewoon de enquêtes leest, dan is daar best nog wel wat zendingswerk te verrichten. Op uw steun hoef ik daarbij niet te rekenen, dat geeft ook helemaal niet. Maar wij zullen er natuurlijk alles aan doen om dat sentiment te gaan keren. En ik ben er ook van overtuigd dat naarmate zeg maar, het proces van Floriadeontwikkeling verder voortschrijdt, dat sentiment ook te keren is. En dat is helemaal niet erg, we mogen er allemaal verschillend in staan. Maar wij zullen ons steentje daaraan bijdragen als dat een antwoord is op de vraag van de heer Van Dijk. En ik denk dat we dat met het economisch programma op zich al heel duidelijk doen.
Meneer Jans heeft wel een opmerking richting u.
Ja, dat dacht ik. Misschien ook wel een vraag. Kijk, u kunt natuurlijk altijd de steun van de PVV krijgen. Ligt alleen een beetje aan welke boodschap u verkondigt. Alleen, wat natuurlijk wel heel interessant is, en dat is namelijk dezelfde discussie die ook in Almere gevoerd is. Waarom wordt de uitslag niet geaccepteerd zoals die is? Waarom wordt er nu actie ondernomen om het imago te veranderen? Om de mensen ervan te overtuigen dat ze het verkeerd zien? Terwijl de mensen zich hebben uitgesproken op basis van de informatie die ze krijgen. En dan kom je eigenlijk bij de vervolgvraag. Kiest u het publiek in uw zaaltjes zelf uit? Want ik kan u ook 10 zaaltjes voor u aanbieden waar u een heel ander publiek gaat krijgen die een iets andere mening zijn toegedaan. Dus de vraag is een beetje voor wie u aan het praten bent.
Nee, dat klopt. Maar dan is het aan mij om die mensen te overtuigen en het gesprek met ze aan te gaan en dat op een serieuze wijze te doen. En dat daar zorgen zijn, dat is terecht. Maar ik ben bereid om met iedereen in Almere en ver daarbuiten over dit thema het gesprek aan te gaan. En dat moet dan een gesprek zijn van beide zijden. En dan zullen we zien waar we uitkomen. En een enquête geeft ons alleen maar een indicatie dat we op dat punt nog het nodige te doen hebben.
Meneer Hopstra,
zo kijk ik daarnaar.
Meneer Hopstra van het CDA.
Ja, voorzitter. Ik heb een jaar of 10 geleden genoeg gehad om bij Almere City Marketing dingen te doen. Te spraken over een majeurenstad met majeurenontwikkelingen. En ik heb daar de laatste 10 jaar ook gevolgd wat er allemaal gebeurd is. Ik heb Windersheim zien komen, ook een stap in het duister. En is meneer Jansen niet met me eens, naarmate de tijdshorizon langer is, de risicobereidheid van mensen ook wat lager is. Hè? Mensen kunnen vaak niet denken over 6 jaar lang, 6 jaar naar nu. En vooral niet als het om grote bedragen gaat. Misschien is dat een kern van de onvrede of de onrust van de Almeerse bevolking. Terwijl allerlei andere ontwikkelingen toch heel succesvol zijn geweest in Almere.
Ja, volgens mij, voorzitter, is de kern namelijk heel anders. De kern is dat je niet moet proberen om een imago te veranderen of mensen te overtuigen van het feit dat hun mening niet correct is. De kern van de zaak zou kunnen zijn dat je accepteert hoe mensen erin zitten, dat je op grond daarvan acteert. En wij zijn nu bezig om 79% van de Almeerders die zich heeft uitgesproken, ervan te overtuigen dat zij het verkeerd zien. En dat heeft niks te maken met tijdshorizon. Dat heeft te maken met een kostenplaatje. Dat heeft te maken met het feit dat de afgelopen Floriades allemaal verlies hebben opgeleverd. Dat heeft te maken met het feit dat bij de begroting in Almere laatste keer letterlijk wordt gezegd dat er waarschijnlijk een aantal tijdelijke banen gerealiseerd gaan worden op het Floriade-terrein. Tijdelijke banen voor laag gekwalificeerd personeel. En dat is hartstikke mooi voor die mensen. Maar voor het geld dat daarmee gemoeid is, zou je tot de tijd, tot aan de Floriade, zou je er tienvoudig aan banen kunnen realiseren. En dat is een van de dingen waar volgens mij de inwoners heel goed begrijpen, dat om het feestje te organiseren, zoals wij dat noemen, de Floriade, dat geld kan veel nuttiger worden besteed. En dat is een van de dingen waar wij het nooit eens over zullen worden. Ook niet met de gedeputeerden, ook niet met de andere partijen hier. Want namelijk dat geld, als je dat niet spendeert aan de Floriade, kun je daar gewoon keihard banen mee realiseren. En alles wat wij hier bedenken is allemaal waarschijnlijk.
Ik geef meneer Hopstar nog een keer het woord en dan graag terug naar waarvoor we zitten.
Heel lastig. Kijk, wat wel kan helpen is natuurlijk een goede beeldvorming. En ik weet nog wel uit die tijd 2017 dat 27% van de Almeerders ging in Amsterdam het weekend stappen. Hè? En niemand geloofde erin dat het ooit zou terugkomen in Almere. Inmiddels zien we 10 jaar na dato dat naarmate het proces voortschrijdt mensen toch meer gebonden zijn op Almere. Dus er is ook iets van hoop en majeure ontwikkelingen, onzekerheid, maar toch geloof hebben om dat te gaan doen. En los van de rekensommen van Venlo en dergelijke. Ja, ik ben ook in Venlo geweest, ik weet niet of u er ook geweest bent. Maar het was een prachtig evenement en het heeft ook heel veel goeds gebracht voor Venlo.
Misschien een laatste opmerking, voorzitter?
Ja, graag.
Heel kort. Ik snap uw redenatie wel, maar we moeten ook niet vergeten dat veel mensen die op dit moment uitgaan in Almere, geboren Almere zijn. Dus die hebben ook niet de hang naar Amsterdam toe, omdat zij gewoon in Almere zijn opgegroeid.
Gedeputeerde, hoe ver bent u met de vragenbeantwoording?
Nee, ik moet nog een aantal partijen langs, maar ik ben hier ontspot.
Ja, maar u heeft ook nog twee andere onderwerpen dadelijk nog staan.
Ja, graag.
Ja, dus...
Voorzitter, dan zal ik... Ja, goed, ik word nu door de voorzitter gemaand. Het CDA, u gaat concreet in ook op de door D66 opgeworpen vragen rondom exploitatie. Ja, er zijn concrete prospect, zoals u het noemt. Wij praten ook met een aantal partijen die belangstelling daarvoor hebben. En dat zijn ook Flevolandse partijen. Dus daar ben ik op zich ook wel content mee. En u praat over netwerk. Ik denk dat het bij uitstek zaak is om netwerken te verbinden rondom de Floriade. En ik noemde net al, de Business Club is een heel, laten we zeggen, een heel herkenbaar netwerk. Maar er zijn ook tal van andere ondernemersnetwerken rondom voedsel, voeding en groen, die wij aanspreken op het Floriade-thema. Ik had vanmorgen toevallig nog met een hele grote speler in de agro- en foodsector een gesprek ook over de expo, de Floriade. Ja, die vinden dan direct zo'n paviljoen waanzinnig interessant om ook gewoon te showcase, al is het maar voor 3 maanden of al is het maar voor een half jaar. He, dus dat zijn allemaal partijen die wij daarvoor ook benaderen.
Meneer Hopstra van CDA.
Maar daarbij ziet u ook dat het proces van netwerkvorming ook parallel lopen met het aantal Flevolandse aanbieders wat daar wil komen. Ik bedoel, gaat u dat actief nog stimuleren? Hè? U noemt de Business Club al, maar ik noem de hele provincie en ook veel meer entiteiten die nog veel meer op zoek zijn naar netwerken.
Klopt.
Ik had recent nog een gesprek met 2 jonge ondernemers die de business versneller gedaan hebben. Nou, die hebben een middag bij mij thuis gezeten en dan ben ik een middag met ze bezig. En dan hebben ze 4 dingen. Dat... Yes, hè? Er kan nog zoveel meer.
Ja, de gedeputeerde vervolgt zijn betoog namelijk.
Voorzitter, de Partij voor de Dieren haalt een belangrijk punt aan. Dat is de energie-neutraliteit. En het was mij inderdaad op de bewuste bijeenkomst in Almere ook heel goed duidelijk geworden dat we daar klip en klaar in moeten zijn. Dat we energie-neutraliteit moeten nastreven. En ik zal er ook nog eens heel nadrukkelijk naar kijken. Er zijn wat verschillende wegen waarlangs wij energie-neutraliteit kunnen bereiken. Dat kan, zoals beschreven is, via de aanbesteding. Hè. We kunnen, als we op MV gaan aanbesteden, hè, dan kunnen we daar extra punten voor gaan toekennen. We kunnen ook in de gebiedsontwikkeling zelf kijken. Hè. Dus op de kavel is er nog een verdere verlaging van de EPC mogelijk. Daar kunnen we naar kijken. Maar ook buiten de kavel, hè, zijn nog mogelijkheden met koppelen aan andere waterkracht, biomassa oplossingen. Bouwen van bijvoorbeeld, wat is eerder in de presentatie innovatie ook al eens voorbij gekomen, een zogenaamd ecovat. Allemaal wel oplossingen die in de innovatiesfeer moeten liggen. Maar ook samen, als je op een hoger schaalniveau kijkt, kun je ook energie-neutraliteit met andere initiatiefnemers, bijvoorbeeld op de Flevocampus zelf ook bewerkstelligen. Nou, dat alles zal ik nog eens nadrukkelijk in kaart brengen. Het pand is overigens all elektrisch, hè? Dus in die zin is het wel klaar om zeg maar op allerlei duurzaamheidsinitiatieven letterlijk en figuurlijk aangeplucht te worden. Maar gezien het feit dat door verschillende partijen zoveel nadruk is gelegd op dat concept van energie neutraal, zal ik daar nog eens heel goed naar kijken hoe we dat ook overtuigend voor het voetlicht kunnen brengen. Het lijkt me goed dat u daarover ook geïnformeerd wordt. Voorzitter, ja, en Partij voor de Dieren ook, wat is nou no regret? Ik heb inderdaad die woorden wel gebruikt. Vooral ook in relatie tot de ontwikkeling van de Flevocampus. Het worst case scenario, hè, het scenario van de heer Jansen, hè, van de PVV. Ja, ook in dat scenario is een Flevocampus op zich nog een heel goed idee. En is ook een paviljoen en een mooi schoolgebouw en een campusontwikkeling. En zeg maar net wat ik geschetst heb van het werken aan de kennisstad Almere, blijft een goed idee. Dus daarom heb ik aan het begin van mijn betoog ook nog even die ambitie neergezet. Terecht dat de heer Hopster nog een keer refereert aan de investering die wij in Windesheim Almere, in Windesheim Flevoland hebben gedaan. Daar zit ook gewoon 20 miljoen Flevolands geld in. En dat rendeert in maatschappelijke zin, meneer Smetsers. Hè? Daar hebben we destijds ook in die termen over gesproken. Dus dat is een heel terecht punt.
Terwijl u toch even nog kijkt naar uw lijstje, geef ik het woord aan meneer Jansen.
Ja, voorzitter. Het worst case scenario is natuurlijk in ons optiek het best case scenario, maar los daarvan. Zou u bereid zijn, als dat scenario, hè, hoe we het dan noemen, maakt niet uit, uitkomt om het paviljoen op een andere locatie te realiseren? Want dan kan u zomaar de steun van de PVV krijgen.
Nou, de gedeputeerde.
Nou, dan hebben we een compleet nieuw scenario. Ik heb gezegd wat de ambitie is om te komen tot deze investering. Die heeft te maken met de stad Almere en dat waar die stad in de toekomst behoefte aan heeft. Laten we zeggen, ja, dan staan we voor een letterlijk voor een brug die we oversteken en dat besluit dat nemen we dan. Dus ik ga op geen enkele wijze speculeren over what if, maar dan heb je een compleet nieuwe situatie. Maar dan blijf ik volhouden dat een investering in kennisinfrastructuur, zoals ik hem net geschetst heb, dat voor Almere een hele goede renderende investering is. Voorzitter, de GroenLinks heeft over de zeils. Ja, dat is een risico. Als het gaat over de planologie, is dat risico groot? Kijk even naar Hillebrand. Jij zit heel dicht op dat planproces. Maar...
Schorsingverzoek.
Ja, schorsing.
Heel snel of
wanneer weten we dat?
De regio zou, dacht ik, binnen 10 dagen uitspraken.
Ja.
Die zijn al voorbij.
Oh. Ja, nou ja, goed. Als dat, laat ik het zo zeggen, als dat onverhoopt consequenties heeft, dan hoort u dat per omgaande uiteraard van ons. Ja.
Ik ga gewoon kijken of alle vragen beantwoord zijn. Ik zie meneer Laagland, die heeft er nog 2 openstaan, doet hij. Dus hij komt eraan.
Compensatiefonds. Ja, het compensatiefonds is een landelijk fonds. En dan kijk ik even, en daar kunnen wij betaalde btw weer terugvorderen. Mag ik het zo even simpel?
Het risico is inderdaad een fiscaal risico.
Ja, het hangt af van het type huurder wat wij krijgen.
Maar...
of dat belaste huurders zijn of niet. Hè? Dat...
ondernemingen zitten, ja, die niet btw belast zijn, zoals een staatsbosbeheer of andere stichtingen.
Ja.
Dan kunnen wij ook niet onze
op btw, ja, klopt.
En dat BTW-compensatiefonds, dat wordt gevoed door?
Voorzichtig groot.
Ja, klopt.
Ik zal hem wat nader concretiseren. Heeft u of hebben uw ambtenaren opzettelijk een achterdeurtje ingebouwd voor als het fout gaat financieel gezien. En dat bedoel ik niet beschuldigend, maar het is meer een vraag van naar voorzichtig koopmanschap. Oh, sorry.
Ja, gedeputeerde.
Nee, wij hebben begroot naar eer en geweten. En laten we zeggen, u heeft in de bijlagen ook kunnen zien hoe prudent wij zijn ten aanzien van risico's. Het is meer zo dat wij natuurlijk een ambitie hebben neergezet, ook ten aanzien van circulair biobased bouwen, of nature-based bouwen, dat heeft u van de architect kunnen vernemen. En het blijft natuurlijk een gebouw op een expo wat een zekere iconische uitstraling moet hebben. In die zin hebben we misschien te voorzichtig begroot, maar dit is een begroting waarvan wij denken, wij kunnen een expo-waardig gebouw maken, een expo-waardig paviljoen en een blijvende investering. Dus ja, in die zin is dat voortschrijdend inzicht. Hè. We zijn nu weer jaren verder inmiddels. Ook het karakter van de expo, de wijze waarop Almere daarnaar kijkt, dat is in evolutie. En daar hebben deze plannen zich ook op aangepast, dat is zo. Ik zou niet willen spreken van een achterdeurtje, dat zou ik echt niet fair vinden.
Ik ga even kijken of er nog behoefte is, het is geen verplichting, maar behoefte is aan een tweede termijn.
Voorzitter, wij wachten nog op een antwoord van de SP.
Oh ja. Ja, dat is, heeft u gelijk in. Nou, dan doen we geen tweede termijn, zo te zien. En dan is de heer Ravenswaai van de SP aan het woord.
Dank u, voorzitter. Ik zal het heel simpel houden. Kijk, in tegenstelling tot de PVV hecht de SP aan iets belangrijks, namens democratie. Het is een democratisch besluit geweest om die 10 miljoen daarvoor te reserveren. En het is ook eerder uitgelegd aan diverse statenleden door de commissaris van de Koning, heel helder. Daar waar een meerderheid van de staten een besluit neemt, is het een besluit van de gehele staten. Punt uit.
Nou, meneer Jansen, tenslotte nog een keer, want ik vond het wel mooi verwoord door de heer Ravenswaai.
Ik zou graag voorbeelden willen van de SP waarom wij ons niet aan de democratie zouden houden. Want volgens mij hebben wij het zelfs nog een anderhalf uur geleden in de vorige commissie gezegd, dat op het moment dat de meerderheid van de commissie democratisch besluit om in te stemmen met geheimhouding, dat wij ons er ook aan houden. Dus graag een antwoord van de SP.
Kijk,
wel terug naar de kern graag.
De kern is heel simpel. Kijk, in tegenstelling tot de SP wil de PVV voor een aantal Nederlanders zelfs delen van de grondwet buiten werking stellen. Dus als je praat over democratie...
Nou dwalen we af. Ja, het wordt misschien leuk, maar ik hoor u dadelijk ook zeggen, voorzitter, kijk eens naar de klok. Meneer Jansen, ik ga hier een eind aan maken aan deze discussie, want ik wil teruggaan.
Een rectificatie plaatsen. Ja, omdat wij namelijk geen voor mensen delen van de grondwet buiten werking stellen. Wij willen voor een ideologie dat soort zaken buiten werking stellen.
Het standpunt, meneer Jansen, van de PVV is duidelijk, helder en bekend. En dat hoef ik niet te herhalen in deze commissie. De heer Ravenswaai van de SP heeft daar een andere mening over. Maar ik wil teruggaan tot mijn vraag. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Zo nee. Is dit onderwerp voldoende besproken? Ja dus. Ik denk een bespreekstuk of een hamerstuk. Ik denk dat laatste, vermoed ik haast wel.
Ik hou nog even slag om de arm, voorzitter.
Ja. Ik dank u wel. Dan sluiten we dit onderwerp af. Dan hebben we agenda punt 8. Die stond om 8 uur gepland. Economisch programma, monitoring en evaluatie. Daar staat... Ja. Ik word natuurlijk getipt over de maritieme servicehaven, maar aangezien we nou toch in de openbaarheid zitten, gaan we maar gelijk door met de openbaarheid, ook voor de snelheid. En aangezien de dames van Jan Nico zijn binnengekomen met z'n allen om het economisch programma te doen.
Ja, ik zou bijna bezwaar.
Ja, dat MeToo mag achteraf. Interactieve beeldvorming gaan we doen. Ten behoeve van de monitoring en evaluatie. Zoals toegezegd wordt u als commissie actief betrokken bij de monitoring en evaluatie van het economisch programma. In bijgevoegde mededeling is aangegeven de bedoeling van deze bespreking is. Maar voordat u aan de slag gaat, krijgt u een presentatie van Anna van der Vlier, projectleider van het economisch programma. Aan u de vloer. Of de microfoon.
Mag ik even...
Oh, de gedeputeerde wil nog een korte toelichting geven.
Ja, voorzitter, ik denk dat het goed is om toch even wat context bij dat wat we straks met elkaar gaan doen u mee te geven. Want wij hebben bij de vaststelling van het economisch programma ook met elkaar het gesprek gevoerd over, ja, maar hoe koppel je nou terug? Hoe blijven we betrokken? Wat wil je nou bereiken? De indicatoren. En dat is eigenlijk wat we in deze aanpak, het is niet zozeer dat we nu met u concrete indicatoren, maar eigenlijk met u het gesprek willen starten over hoe monitoren wij nou straks dat economisch programma en wat vindt u nou belangrijke stuurinformatie en welke lagen zitten daar allemaal in. En ik zeg dat met nadruk omdat er natuurlijk ook een proces in dit huis loopt vanuit de commissie bestuur uit mijn hoofd, vanuit de PNC-cyclus om te komen tot een nieuwe set aan indicatoren. Er zijn ook volgens mij nieuwe verplichte BBV-indicatoren staan op stapel. Dat zou ik allemaal eigenlijk een beetje achter mij willen laten, want dat zijn toch vaak indicatoren waar je niet zo heel veel mee kunt. Maar ik wil vooral met u het gesprek aan. Ja, maar wat voor informatie wil u straks in de jaarstukken en straks bij de monitoring van het programma, wat wilt u daar straks uithalen? Dat is het gesprek wat wij met elkaar willen hebben. En wat mij betreft kan dat op vele manieren. We zijn onlangs op werkbezoek ook bij een Bedrocan geweest. Dat is ook een vorm van monitoren. Hè? We hebben daar destijds een besluit over genomen. Ja. We hebben nu teruggekoppeld gekregen wat er op basis van dat besluit is gebeurd. Dat is ook een zaak van monitoren. Hè? Dus monitoren en evalueren en indicatoren, dat is een hele rijke wereld. En we willen nu het komend uur met u echt het gesprek aangaan van, ja, maar wat wilt u dan voor informatie daar uithalen? Nou, dat is even de context van de komende.
Kleine correctie. Het is geen uur, maar drie kwartier staat voor dit onderwerp. Dus ja, drie kwartier, meer niet. En mevrouw Broen van de VVD heeft een opmerking. Of een vraag.
Ik wil graag aan de gedeputeerde. Wij hadden begrepen dat in november niet alleen het monitoring systeem, maar dat dat in samenhang met ook de resultaten vanuit de board, de gesprekken die gaande waren, gepresenteerd zouden worden. Dus ik vraag me af, wanneer gebeurt dat dan? Want dit is
wat mij betreft, zeg maar, wat we met Win for All het programma doen en wat daar, daar is inmiddels een eerste werkprogramma uit voortgekomen. Dat is volgens mij ook onderdeel van de monitoring systematiek en daar kunnen we het straks met elkaar over hebben, hoe u daarbij betrokken wilt zijn. Dus dat is ook uitdrukkelijk de bedoeling van wat we nu met elkaar gaan doen. Want ik voelde de vraag al aankomen.
Het valt me op dat de presentatie klein op het scherm staat en slecht leesbaar is. Als het goed is, hebben jullie hem allemaal gekregen al maandag in de bundel. Er is inhoudelijk niks aan gewijzigd, behalve de instructie voor de groepjes, hoe we aan het werk gaan straks. Voor degenen die hem niet op hun iPad hebben staan of toch op het scherm kunnen of willen kijken, hou ik hem ook op deze manier. Monitoring en evaluatie. Jan-Nico die gaf het al aan. Wat wij tot nu toe monitoren voor economie eigenlijk, bevindt zich vooral op het niveau wat wij de staat van Flevoland hebben genoemd. Wat is de toestand, de economische toestand in deze regio? Dan heb je een bruto regionaal product en een werkgelegenheidsgraad. Heb je meteen de twee verplichte nummertjes die de BBV-indicatoren zijn, waarmee we vergeleken worden met andere provincies. Maar ja, dat zegt eigenlijk heel weinig in de relatie tussen wat wij doen als provincie en die twee indicatoren is moeilijk te leggen. Als je dan wat verder inzoomt op die staat van Flevoland en inzoomt op een van de vraagstukken die wij met het economisch programma die u heeft vastgesteld vastpakken. Het economisch programma dat inzet en vooral de aandacht legt op groei van bedrijven in Flevoland. De programmalijnen die daaronder hangen, de onderwerpen, de aspecten die voor bedrijven van belang zijn om hun groei te kunnen realiseren. Financiering, goede ondersteuning in de regio, op maat geschoold personeel om die ambitie te kunnen verwezenlijken. We weten ook, bedrijven met een internationale ambitie of internationale afzetmarkten zijn succesvoller dan bedrijven die vergelijkbaar zijn, maar geen internationale markten bedienen. En ook de ondernemerscultuur in een regio zien groeien, doet groeien. Zijn er bedrijven aan wie je kan spiegelen, aan wie je kan meten, zijn van belang in dat verhaal? Maar dan kom je, als je hem nog wat verder afbelt, op het niveau waar wij als provincie onze inzet plegen, waar wij iets aan doen. Dan kom je op de instrumenten die wij inzetten vanuit het economisch programma. Als voorbeeld de ontwikkeling van het POC-fonds, voucherregeling, de PPS-regeling voor human capital en die voor internationaal ondernemen en cultuur die nog in ontwikkeling zijn. Met ons economisch programma hebben wij gezegd, wij nemen geen genoegen met het zelf in de etalage zetten van een set instrumenten, want die zijn, laten we wel wezen, van beperkte invloed op wat daar gebeurt in die toestand in de regio. Wij zijn als provincie een van de schakeltjes in dat ecosysteem. Dus wij hebben ook gezegd, wij willen graag met partijen in de regio die ertoe doen voor deze ondernemers met groeiambitie, samen gaan werken. Wij doen dingen met hun samen, maar zij ook onderling zonder ons als provincie. Het economisch programma met een dakje erop van de staat van Flevoland. Op deze verschillende lagen, zoals we dat geschetst hebben in het economisch programma, hebben we ook doelen geformuleerd, de EVO-doelen. Dat zijn eigenlijk vertalingen van de ambities die we hebben opgetekend. Want wat zou je dan voor ontwikkelingen willen zien en welke positieve bijdrage zou je als provincie daarop willen leveren? Want de feitelijke knoppen waar wij aan draaien, waar wij echt kunnen sturen en echt de touwtjes in handen hebben, zitten op het niveau van onze instrumenten en acties, de dingen die wij zelf doen. Als we die lagen bekijken, kan er op iedere laag kan er gemonitord worden. Monitoren is eigenlijk niks anders dan de thermometer er af en toe insteken. En dat kan je heel vaak doen, dat kan je minder vaak doen, om te kijken hoe het gaat. Op het niveau van de instrumenten kan je vervolgens ook zelf, bijvoorbeeld als je constateert dat je koorts hebt, er een paracetamol in stoppen. Dan heb je daadwerkelijk iets om invloed uit te oefenen. Maar ja, koorts is niet de enige indicator van ziek zijn. Er zijn nog vele andere factoren die daar ook van op invloed zijn. En een en ander is een continue ontwikkeling, is continu in beweging. Dus het één keer in de vier jaar de thermometer erin steken, hoe het gaat met de staat van Flevoland, hoe het gaat met onze economie, geeft onvoldoende inzicht in wat de ontwikkelingen zijn en wat de mogelijke trends zijn die daar ontstaan. Als we kijken naar wat wij nu aan het ontwikkelen zijn voor monitoring en evaluatie, is een programma waarmee we in de jaren in de tijd uitzetten wat we willen meten en hoe we dat kunnen gaan doen. En dan hebben we het over een aantal verschillende lagen ook daarin. Als je het hebt over monitoren, kan je het hebben over trendgegevens. De BBV-indicatoren zijn trendgegevens. Ook op het niveau van het economisch programma en de lijnen die daaronder hangen, willen wij graag weten hoe dat zich ontwikkelt. Want dat is voor u de aanleiding om een politieke keuze te maken om beleid en instrumenten in te gaan zetten. De BBV-indicatoren had ik al even genoemd, zijn ook trendindicatoren, de verplichte nummertjes. Maar naast die verplichte nummertjes willen we natuurlijk best wel andere dingen weten die ons inzicht geven in wat er gebeurt in de regio. En dan ligt de vraag vooral voor, ja, wat willen we weten, wat wilt u weten? En dan vervolgens, hoe kan je dat meten? Waar we naartoe werken is een voor het economisch programma relevante monitor, die dus eigenlijk de vraagstukken verder afpelt dan de staat van Flevoland tot nu toe in beeld brengt, zodat we goed zicht krijgen op welke vraagstukken er spelen in de regio. Daarbij wel nog even de disclaimer. Voor het verhaal vandaag hebben wij geen prijskaartjes gehangen aan het monitoren van dingen. Alles kost geld. Je kan heel veel dingen meten, je kan heel veel dingen onderzoeken, maar er hangt wel een prijskaartje aan. En we hebben met elkaar bijvoorbeeld ook afgesproken dat de administratieve last voor die ondernemer daar niet te hoog van mag worden. Dus als je dingen wil gaan meten, kost het mankracht, kost het geld en misschien ook wel extra inzet voor degene, de ondernemer, als je die ergens moet bevragen. Dus die check, die proportionaliteitscheck en databeschikbaarheidscheck, die hebben we voor vandaag nog niet meegenomen in dit verhaal. Dat is een lat die we er langs leggen en op basis van het goede gesprek over wat wil je dan weten en hoe kan je dat meten, is de vraag, is deze informatie ook daadwerkelijk de prijs waard? Als we het hebben over die trendgegevens, dat is een langere termijn beweging die we daarmee in beeld kunnen brengen. Het andere aspect van het monitoren is de sturingsinformatie. Dan zitten we echt op het niveau van de instrumenten en de acties die wij zelf doen. Ja, dan heb je managementinformatie. Wat is de uitputting, de voortgang van een regeling bijvoorbeeld? Hoe snel is de pot geld leeg? Door wie worden er aanvragen gedaan? Loopt dat allemaal op koers? Hoe gaat de uitvoering daarvan? Maar als je zegt bijvoorbeeld, ja, na een jaar is de pot met geld leeg. Is dat dan de reële definitie van succes? Of wil je andere dingen bereiken met je instrumenten? Dus welke norm stel je voor jezelf op? Je kan namelijk ook dingen meten om die dat succes bepalen. We hebben gezegd, we willen graag inzetten op groei van Flevolandse bedrijven. Ja, dan wil je dus ook weten, inderdaad, groeien ze ook daadwerkelijk? Hoe hard groeien ze dan? Hebben ze hun bedrijfsactiviteiten versneld? Hebben ze beter of meer of sneller geïnnoveerd? Hebben ze daadwerkelijk dat op maat geschoolde personeel gevonden dat ze nodig hebben? Gegevens die voor ons uiteindelijk meer iets zeggen over succes van wat je doet dan de sturingsinformatie over uitnutting en voortgang. Ook hier de disclaimer, de proportionaliteitscheck, is het weten en het verzamelen van data inderdaad het geld waard, het prijskaartje waard. Ja, een wat grilliger verloop. Als je instrumenten hebt, wil je ook wel tussentijds kunnen bijsturen. Dat hebben we met elkaar ook afgesproken. Als dingen niet werken, moeten we kunnen stoppen. Eén keer in de vier jaar, op basis van trendgegevens, is in sommige gevallen te langzaam. Vandaar deze lijn. Het leren en verbeteren op dit vlak richt zich vooral inderdaad op dat bijsturen. Hoe kan je dan bijsturen? Kan je bijsturen, zodat je ook achteraf goed kan evalueren? Eigenlijk twee, misschien wel wat saaie aspecten van monitoren. Het gaat allemaal over cijfertjes, allemaal over data. Ook wel wat kwalitatieve gegevens. Maar dat leren en verbeteren, Jan-Nico die gaf het al aan in zijn introductie, gaat ook over hoe ontwikkel je je? Hoe werk je samen? We hebben gezegd, we willen anders samenwerken met die partners in dat ecosysteem. Ja, hoe doen we dat? En voelen we ons goed daarbij? Werkt dat? Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld benchmarks met andere provincies, maar ook klankborden sparren met partners in Win4All. Best practices op peer reviews. Laat andere regio's maar eens komen kijken hier hoe we dingen doen. Misschien hebben ze wel tips en adviezen voor ons. En dan gaat het leren en het verbeteren vooral over inspiratie en gevoel krijgen en het ervaren van wat er gebeurt in de regio en daarbuiten. En verder. Nou, we werken op dit moment aan het programma voor monitoring en evaluatie. We hebben heel veel vragen. Op heel veel vragen zijn we antwoorden aan het formuleren. Willen we ook met u in gesprek gaan over die vragen. Zodat we in januari een programma voor monitoring en evaluatie eind januari, februari kunnen opleveren. Waarin we die heartbeat voor de komende jaren in beeld hebben. Wanneer gaan we wat meten en wat kunnen we dan vervolgens met die gegevens gaan doen? Ja, het proces, we zijn nu met die wat en die hoe bezig. U bent vanavond een onderdeel ook van die wat en die hoe vraag. Ik zei het al, januari, februari een uitvoeringsplan. En dan gaan we stapsgewijs ook met de verdere ontwikkeling van de instrumenten die bij het economisch programma horen, dat verder invullen en ter uitvoering brengen. Wat u er verder van gaat merken als Provinciale Staten is wij hopen geaggregeerde set van indicatoren die ook in de programmabegroting en in de PNC-cyclus terecht gaat komen. Die meer relatie hebben tot wat wij doen als provincie dan de grote afstand die er zit tussen wat wij doen en het bruto regionaal product bijvoorbeeld. Dan, volgens mij was ik er best snel doorheen, gaan we aan de slag met elkaar. Gaan wij een goed gesprek met elkaar hebben over die wat en die hoe. Wat willen we dan weten? Wat voor gegevens horen daarbij? En welke ontwikkelingen willen wij eigenlijk zien in de regio? We gaan uit elkaar in drie groepen in plaats van vier. gezien het aantal fractieleden dat hier aanwezig is. Drie groepen van vier of vijf mensen. Wij zitten met één groep hier in de commissiekamer. De Kamer van Almere en de Kamer van Lelystad. Zitten wij. U zit straks aan tafel met een inhoudelijk expert en een moderator. Die u helpt om dat vraagstuk verder af te pellen. Per tafel blijft er één van u achter. Wij gaan in twee rondes aan de slag. De eerste ronde is de verdieping. En de tweede ronde is het gluren bij de buren. Oftewel het nog even kritisch kijken naar wat de eerste groep heeft gemaakt en daarop voortbouwen. Na die twee rondes plenaire terugkoppeling, terug hier in de vergaderopstelling. En de drie fractieleden die voor de overdracht zijn achtergebleven aan de tafels, kunnen dan plenair terugkoppelen wat er in die groep in die tafel besproken is. U wordt daarbij geholpen, ondersteund door de moderator en de inhoudelijk expert. Gezien het aantal hebben we één onderwerp laten vallen. Het is vandaag een vingeroefening. We hoeven niet uitputtend te zijn, het hoeft niet volledig te zijn. Het is vooral met elkaar het goede gesprek gaan voeren over wat voor stappen, wat voor denkstappen moeten we gaan maken om voor u tot de juiste en de goede informatie te gaan komen. Dus ik zou zeggen, voorzitter, mag ik uw commissie uitnodigen om...
U mag best mijn fractie uitnodigen daarvoor. Dat vind ik geweldig.
Niet maar, alleen uw commissie.
Ik heb even een praktische vraag. Hoeveel tijd trekken wij uit voor deze vingeroefeningen?
Hoeveel tijd ben ik bezig geweest? Dat heb ik niet gezien.
Nou, vrij kort hoor, moet ik zeggen. Mijn complimenten. Die mag u vast onthouden. Het is nu 9:10. Normaal gesproken zouden wij 9:15 moeten beginnen met Plabeka. Dus dat wordt 9:15. Maar dat gaat niet lukken natuurlijk in de tijd. Dus dat wordt 9:30 Plabeka.
Ik ben u zeer erkentelijk. Dat betekent dat wij met elkaar het goede gesprek kunnen gaan voeren.
Maar hoeveel tijd denkt u voor dat goede gesprek nodig te hebben?
We hadden zelf 3 kwartier ingepland.
Ja, dat is te lang.
Dan 9:30 beginnen met Plabeka?
Ja.
Gaan we doen.
Ja?
Ja.
Goed. Aan u.
Ik bewaak de tijd.
Prima.
Dus dat met u. Dus dat komt helemaal goed.
Dank u wel.
Groepjes van 4 of 5?
5. 3 keer 5.
3 keer 5, ja. We hebben in deze kamer de programmalijn Human Capital als onderwerp. We hebben in de kamer hiernaast de voucherregeling als onderwerp, zoals een van de instrumenten. En in de kamer daarachter hebben we het ecosysteem als onderwerp. Verdeel u over de 3 kamers. En anders ga ik mensen aanwijzen.
Ja, nee, we gaan even kijken of ze uit zichzelf gaan verdelen. En anders gaan we gewoon wijzen.
Ja, wat zullen we eens kiezen?
Weet ik niet. Een van de 2 kamers ernaast. Er staat een flip over in de gangkoos. Daar staat het op.
Oh. Ja, ik kan.
Dames en heren, we zijn weer compleet. Plenair zijn we weer. En Anna, aan jou het woord voor het vervolg.
Dat wordt een heel kort woord voor mij. Want het is, we hadden met opzet zogenaamde achterblijvers of zittenblijvers aan de verschillende tafels benoemd. En zij mogen nu plenair de terugkoppeling doen naar de rest van de groep. Wat waren de belangrijkste bevindingen van dat onderwerp aan die tafel? Wat was er echt heel erg taai? Hoe zwart zijn we met elkaar geworden? En vooral dus inderdaad, ja, wat hebben jullie ervan opgestoken en welke discussies waren leidend en welke conclusies waren leidend bij jullie aan tafel? Ik heb hier in ieder geval één, weet ik, iemand die achtergebleven is, volgens mij ook. Daar. Ik weet niet wie als eerste.
Gezien de tijd worden het 3 korte pitches.
Heel kort. Goed, wij hebben gekeken naar de programmalijn Human Capital Agenda. Het evendoel grotere beschikbaarheid op maat geschoold personeel voor bedrijven. Ja, wat in onze groep als belangrijkste conclusies eruit kwamen. Dat was eigenlijk de match tussen vraag en aanbod. Vestigingsbereidheid van bedrijven die zich ook willen vestigen in Flevoland. En er was echt zorg over werkgelegenheid, omdat bijna de helft van de beroepsbevolking Flevoland uitrijdt. En zo'n 50.000 mensen Flevoland inkomen rijden om hier te komen werken. Verder nog een punt, dat hebben we in de laatste groep ook een beetje besproken. Hoe krijgen we de mensen die thuis op de bank zitten aan het werk? Dit zal in combinatie moeten, denk ik, met gemeentes. In plaats van dat wij mensen uit andere landen binnen gaan halen om dat werk te doen. Dat waren de punten.
Ik dank u wel. De heer Bogart, als hij zover is, anders gaan we even schakelen.
Ik ben zover. Ik ben als jongste deelnemer verplicht vrijwillig aangewezen om het woord te voeren. Nee, ik doe het graag. Ik ben bij de voucherregeling ondernemerschap geweest. En we kennen twee soorten vouchers, heb ik inmiddels begrepen. Eén voor het vergroten van kennis en expertise bij ondernemers. Maximum 15.000 euro met 50% cofinanciering. En een voucher voor coaching en persoonlijke ontwikkeling van ondernemers van 5.000. Als ik het niet goed zeg, dan corrigeert iemand mij wel, denk ik. We hebben de vraag gesteld, hoe vergroten we de toegang tot kapitaal voor MKB en microbedrijven voor groei en innovatie? En daar hebben we in twee sessies over nagedacht. En als belangrijkste uitkomst, ik versta denk ik alleen maar even met de uitkomsten, gezien de tijd, is de eerste eigenlijk dat niet alleen de ondernemer baat moet hebben bij de voucherregeling, maar dat ook die voucherregeling verzilverd wordt met een bepaald percentage, stond 30% op een van die briefjes, binnen Flevoland. Dus dat die voucherregeling ook ten goede komt aan andere ondernemers dan alleen de ondernemer die gebruik maakt van die voucherregeling. Dat was één punt. Verder vinden we van belang dat de dienstverlening goed is rondom de verlening van die voucherregeling. Bijvoorbeeld korte behandeltermijnen, kennis en expertise aan tafel, goede service. En voor de rest vinden we het multiplier effect heel belangrijk. Er moet wel groei gerealiseerd worden, omzetgroei, andersoortige groei, werkgelegenheidsgroei, noem maar op. Maar dat is wel ook de inzet van het economisch programma natuurlijk, dat er groei gerealiseerd wordt. Dus vandaar dat we een multiplier van 10 hadden opgeschreven. We zijn ambitieus. Hè? Daarnaast nog twee kleinere puntjes waar wat over gediscussieerd is. Dat gaat dan over, vinden we het dan ook belangrijk dat die verdeling van die vouchers geografisch goed verspreid is over Flevoland? Ja, goed. Eigenlijk hebben we daarvan gezegd, de basisvoorwaarde is dat alle ondernemers weten dat deze regeling er is en dat ze er ook gebruik van kunnen maken. En ons lijkt het niet nodig om van tevoren harde afspraken daarover te maken van bepaalde percentages in bepaalde gemeentes. Precies. Dat gaat zeker lukken. Die hoeven we niet te noemen. En voor de rest is nog gesproken over, vinden we het nog van belang dat de vouchers ook in verschillende bedrijfstakken worden besteed. Dus dat we daar een verdeling in maken. En ook daarvan werd gezegd van, nee, we handelen vraaggericht. En ook daarvoor hoeven we van tevoren geen harde indicatoren of afspraken over te maken. Dat was het.
Dank u wel. En wie was de derde woordvoerder? De heer Hofstra van CDA. Gaat uw gang. En ook aan u de pitch.
Ja, ik zal het heel kort houden. We hebben gesproken over het ecosysteem. En ik ben een week of 4 geleden bij de eerste 14 mensen geweest die afgestudeerd zijn in de cursus Business Versneller. Die mensen die hebben een opleiding gehad en die hebben ter plekke gedefinieerd wat hun kansen zijn voor de komende paar jaar in werkgelegenheid en in groei. Nou, dat is een hele enthousiaste manier om dat ecosysteem uit te dragen. En een van de belangrijkste doelstellingen die we hadden is bekendheid. Gebruik alle communicatiemiddelen die er beschikbaar zijn om en ondernemers en onderwijssystemen en beïnvloeders, banken, adviseurs en dergelijke in Flevoland snel op de hoogte te stellen van dat dit er is. Wees niet te bescheiden, pak uit, zodat het leidt tot kennis van wat we aan het doen zijn in het economische programma. Maar B, gevoel bij dat programma en drie, actie. En dat zijn drie concrete middelen om ook meetbaar te maken in de komende de tijd. Daarbij is een aanbeveling van het ecosysteem is een, voor ondernemers nogal een lastig begrip. Wat bedoeld is, is gewoon de groeiversnelling. Zoek er een ander woord voor om dat te gaan doen. En zet alle energie nu in om een pilot die gedefinieerd is uit te zetten. En netwerken, kennen we in Flevoland in bedrijfsverenigingen, ondernemersvereniging van winkeliersverenigingen en dergelijke. Maar over de grenzen van de diverse plaatsen in Flevoland heen zijn er ook nogal netwerken mogelijk. Waar aan mijn constatering na een aantal jaren Flevoland is dat er heel veel eenzaamheid bij ondernemers nog steeds is. Die zijn wel in een bedrijfsverenigingen ter plekke georganiseerd, maar kennen niet hun tegenpool in Almere, Lelystad. En dat zou minimaal kunnen leiden tot prachtige ontwikkeling. Ik noem het Flevo Food Netwerk als belangrijke ontwikkeling van de laatste drie jaar. Maar je zou kunnen denken over een metaalnetwerk. Denk ook in dat netwerk alle communicatiekracht op dat thema en zorg ervoor dat het een levend begrip gaat worden in de hele samenleving in Flevoland. Tot zover heel kort, voorzitter.
Dankjewel. Anna. Nog vragen, opmerkingen, afsluitende woorden?
Ja, dan wil ik vooral het woord nog even misschien teruggeven aan Jan-Nico. Oh nee, er wordt heel hard neergeschud. Nee, het mag niet. De voorzitter. Nee, ik vond het mooi om te zien dat jullie echt wel goede gesprekken met elkaar aan het voeren waren. En veel van de vragen die wij hebben, die leven bij jullie net zo goed. Wij zijn aan het werk om die vragen inderdaad op een goede manier te beantwoorden. Dat met de input die jullie vandaag hebben gegeven, gaan wij ook weer verder aan de slag.
Dan dank ik u allen hartelijk, ook de mensen die de drie werkgroepen hebben begeleid. Dank. Gaan we nu over naar agenda punt 9, beeldvormend Plabeka 3.0 en het provinciale retail deal. Aan de orde is de uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0. In MRA-verband zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om voldoende ruimte en kwaliteit van werkmilieus binnen de MRA te waarborgen. U wordt hierover geïnformeerd door Roy Nijboer van de afdeling Ruimte en Economie. En aan weerskanten van de zaal is de presentatie zichtbaar en u heeft hem ook op de iPad staan. Waarvan akte? Ja, dat is zo. Ja. En er staat een half uur voor deze presentatie inclusief vragen in totaal.
Ik kan ook wat harder praten, dat is voor mij wat makkelijker.
Wat je wilt.
Ja? Ja. Wat is Plabeka? Plabeka is het platform bedrijven en kantoren. En 3.0 staat dat we in de derde fase zitten van dat platform bedrijven en kantoren. Binnen de MRA is er een stuurgroep economie, waarin uw gedeputeerde Appelman zitting heeft. En die houden zich bezig met de ruimtelijke economische ontwikkeling van de totale metropoolregio. Daar zit ook de kracht in, namelijk de diversiteit en de onderlinge complementariteit van die verschillende delen. In de uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0 is de ambitie geformuleerd om tot de top 5 van internationaal concurrerende regio's binnen Europa te blijven behoren. En waar bestaat dat platform bedrijven en kantoren nog meer uit? Nou, daar zit ook een programmateam in onder. En daar mag ik Flevoland ambtelijk in vertegenwoordigen. En dat team houdt zich bezig, laat me zeggen, met afstemming van vraag en aanbod binnen de metropoolregio. En ook de kwaliteit en kwantiteit die daarbij horen. De presentatie is als volgt opgebouwd. Ik schets u even kort de historische context van, laat maar zeggen, de economie, laat maar zeggen, binnen de metropoolregio Amsterdam wordt vormgegeven, middels Plabeka. Ik vertel u wat over de totstandkoming van de uitvoeringsstrategie 3.0. De kenmerken van deze uitvoeringsstrategie, alsmede de bijzonderheden voor onze deelregio Almere Lelystad. De bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt op 23 juni 2017 dit jaar. En het vervolg wat er op dit moment aan wordt gegeven.
Hier ziet u een kaart van de totale metropoolregio met de 6 verschillende deelregio's. En dan hebben we Pabeka als historische context. In 2007 is in feite de metropoolregio Amsterdam opgericht. Al vrij snel daarna kwam Pabeka 1.0. En het hield zich bezig met de monitoring van vraag en aanbod naar werklocaties. Het ging erom om op dat moment ook om de bovenmatige planvoorraad om die terug te brengen. Omdat er ook vrij veel leegstand was en er was minder vraag dan waar eigenlijk was geprognosticeerd. Het gaf ook invulling aan het initiatief om gezamenlijk als Noordvleugel met elkaar op te trekken binnen die metropoolregio Amsterdam. Dan krijgen we op een gegeven moment Pabeka 2.0. En het motto daarvan luidde snoeien om te bloeien. Nog steeds waren de planvoorraden groter dan de vraag en moesten dus worden gesneden. We zaten op dat moment ook midden in de crisistijd, wat ook niet echt meehielp, laat maar zeggen, om die planvoorraad te doen slinken. Dat heeft ertoe geleid dat de kaasschaaf ging over heel veel programma's. En het was een sturingsstrategie die vooral ging aan sturing aan de voorkant. Dus de plafonds werden in feite gewoon aan de voorkant in beeld gebracht. En dan zijn we nu bij Pabeka 3.0 beland. En Pabeka 3.0... die gaat uit, de slogan daarvan is ruimte voor werken in de metropoolregio van morgen. We zitten nu in de periode na de crisis en we zien dat de economie gewoon structureel echt wel veranderd is. U kent misschien de ruimtelijke visie werklocaties, daarin hebben we ook geschetst dat er steeds meer behoefte is aan informele werklocaties en minder aan formele werklocaties. Er is een kwantitatieve en kwalitatieve analyse gemaakt van wat hebben we op dit moment aan werklocaties binnen de metropoolregio. En in hoeverre zijn die onderscheidend ten opzichte van elkaar? En in hoeverre zijn die ook aanvullend ten opzichte van elkaar? Nieuw is dat niet meer de kaasschaaf wordt gehanteerd, maar het chirurgenmes. Er wordt veel meer gezocht naar maatwerk. En dat zie je ook in de manier, laat maar zeggen, hoe de strategie nu wordt vormgegeven. Er zijn plafonds in beeld gebracht voor elke deelregio. Met planvoorraden. Met een onderbouwing van hoe die planvoorraad kan aansluiten op de vraag richting de toekomst. Het is ook mogelijk om binnen die plafonds weer op te schalen en bij te stellen. Omdat er veel meer sturing gedurende het proces is. Omdat we een hele goede monitoring instrumentarium op dit moment hebben opgezet. Het proces waarin Pabeka 3.0 tot stand is gekomen. Eind 2015 is het plan van aanpak opgesteld, is ook opdracht gegeven. En op dat moment zijn er regionale sessies gehouden. We zijn Almere, Lelystad en deze deelregio aan tafel geweest met het bedrijfsleven, met de gemeente en als provincie. Van wat hebben wij nou in Flevoland te bieden voor die MRA en voor de wereld om ons heen. Dat heeft geleid tot een onderzoeksrapport van Ecoris, waarin kansenkaarten zijn opgesteld, maar waarbij ook, laat maar zeggen, de kwantitatieve aspecten en kwalitatieve aspecten nader zijn toegelicht. In de tweede helft is dat Ecoris-rapport nog eens een keer teruggelegd in de regio, om te vragen ook bij bedrijven en ondernemers, is dit nou wat Flevoland beter maakt, wat de deelregio Almere Lelystad verder versterkt? En vervolgens is een en ander op een bestuursbijeenkomst gewoon nog eens een keer geaccordeerd. Dat heeft ertoe geleid dat begin dit jaar de conceptuitvoeringsstrategie gepresenteerd is. En na een consultatiefase bij de bestuur en ook bij de stuurgroep Economie van MRA is die op 23 juni definitief vastgesteld. De stuuruitvoeringsstrategie Pabeka 3.0 onderscheidt een drietal type werkmilieus. Zoals bijvoorbeeld het stedelijk interactiemilieu. Dan moet je denken aan echt een hoogstedelijke omgeving. Met een internationale uitstraling. Die ook goed bereikbaar is. Dan hebben we de business-to-business interactiemilieu. Dat is ook vaak een hoogwaarde omgeving. Waar investeerders, werknemers en werkgevers. Maar ook internationale hoofdkantoren zich vestigen. En dan hebben we de typologie van de functionele werklocatie. Waarvan wij er veel in Flevoland kennen. De kenmerken van deze uitvoeringsstrategie 3.0. Nou, er zitten een aantal fundamentele omslagen in. Er is een omslag gemaakt van kwantiteit naar kwaliteit. Ik bedoel, we laten niet meer de cijfers leidend zijn, maar met name we willen meer vraaggericht werken. Gewoon waar is behoefte aan, wat voor type werklocaties. De samenstellende delen vormen één MRA. Dat betekent ook dat we afhankelijk van zijn van elkaar, alleen samen sterk zijn en samen ook die internationale concurrentiepositie waar kunnen maken. En de sturing is veranderd. Van top-down naar bottom-up en weer terug. Dat is die tussentijdse bijstelling. Als er nieuwe plannen zijn, nieuwe ontwikkelingen. Ik noem bijvoorbeeld een Inditex. Is het mogelijk om het plafond van een deelregio te verhogen? En van sturing dus aan de voorkant naar sturing in het proces. Van de kaasschaaf naar het chirurgenmes. En van een sectorale benadering van allerlei werkmilieus. naar een veel meer integrale benadering. Zo is er bij deze uitvoeringsstrategie ook een koppeling gemaakt met het wonendossier van de MRA. Omdat de ruimtedruk in het centrum van de MRA, met name in Amsterdam, heel erg hoog oploopt, bestaat daar de behoefte om de bestaande bedrijvigheid uit Amsterdam uit te plaatsen, om te zetten, te transformeren naar woonlocaties. En van een beleid van programmeren naar met name interactie en aansluiting met de markt. Dus meer contact met ondernemers en hun brancheorganisaties. Dit is de kansenkaart voor de totale MRA. Geeft een beetje weer van, nou, wat zijn nou die unieke selling points van de MRA? En die verschillen ook per deelregio. Per onze eigen deelregio. Wat onze deelregio Almere Lelystad heel erg sterk maakt, is de goede ontsluiting. Zo per spoor als per weg. En als ook straks met de luchthaven. En binnen de deelregio Amsterdam-Lelystad hebben we bijvoorbeeld een Flevolkust. Een Flevolkust die leent zich wel uitstekend voor, laat maar zeggen, voor een regionale overslagfunctie. Voor watergebonden bedrijvigheid. En daarachter gelegen terrein is ook heel goed geschikt voor bedrijven in de hogere milieucategorieën. Dan komt ook nog eens een keer de Floriade 2022 eraan. Waarin er verdere stap wordt gezet in de ontwikkeling van de circulaire economie. Ook onderdeel van de omgevingsvisie. En dan hebben we natuurlijk Lelystad Airport, luchthavengebonden bedrijvigheid en ook logistieke sector. Dat zijn onze sterke punten. We hebben nog steeds opgaven. Opgave is dat de bevolkingsgroei wel eens minder hard kan gaan richting dan in het verleden het geval is geweest. En daar moeten we gewoon goed aandacht bij houden. Wat dat betekent, laat maar zeggen, voor de vraag naar bedrijvigheid. Tegelijkertijd zien we dat deze regio gigantische stappen heeft gemaakt in terugbrengen van de grote hoeveelheden planvoorraad. Zo zijn we bijvoorbeeld van 660.000 vierkante meter voor kantoren teruggegaan naar 150.000 vierkante meter. En we zien ook dat het gewoon goed is. Zo wordt bijvoorbeeld de toren achter het Centraal Station in Almere nu ook omgezet naar een hotelfunctie, waar wel behoefte aan is. En ook voor bedrijventerreinen hebben we een grote stap gemaakt. Van een planvoorraad van 500 hectare zijn we naar 280 hectare gegaan. En naar een planvoorraad die veel beter aansluit op hetgeen wat de markt vraagt. De bestuurlijke afspraken, zoals die op 23 juni zijn afgesproken, komen tot die adaptieve en wendbare strategie, die bijsturing gedurende het proces. Er zijn plafonds, maar je kunt opplussen op het moment dat er goede plannen zijn en het sneller gaat dan je verwacht. Een goed voorbeeld daarvan is de situatie zoals die op dit moment in Lelystad is. Lelystad is op dit moment heel erg hard bezig om over te gaan tot de nieuwe strategische bedrijventerreinplanning, omdat de uitgifte van het terrein bij de luchthaven ontzettend snel gaat. Tegelijkertijd komt er meer ruimte voor wendbaarheid. En wordt er ook een doorvertaling gemaakt in het gemeentelijk en het provinciaal beleid. En dan hebben we nog die omslag naar transformatie. Die transformatieopgave die ligt met name in het Amsterdamse, maar die zien we ook in Almere. Almere heeft in zijn eigen beleid een doorvertaling gemaakt, waardoor werk eigenlijk overal mogelijk is. Vaak in samenhang met nieuwe functies. En we zien ook dat de markt ook steeds gezonder wordt in Flevoland. De hoeveelheid leegstand neemt bijzonder af. En een bijzonder element in de nieuwe uitvoeringsstrategie is de komst van een regionaal coördinatieteam. Moment dat bedrijven, dat er geen plek is voor een bedrijf dat zich meldt binnen de MRA, bijvoorbeeld in Amsterdam, dan wordt die doorverwezen naar andere deelregio's die daar beter voor geschikt zijn. En zo voorkomen we dat de bedrijvigheid weglekt uit de metropoolregio. Tegelijkertijd hebben wij met name in Flevoland ook de ruimte voor de grote ruimtevragende bedrijven. Hebben we betaalbare gronden. En kan ook de bedrijvigheid in de hogere milieucategorie een goede plek vinden in Almere Lelystad. En tenslotte zetten we ook de herstructurering door. De vervolgacties die bevinden zich op een aantal niveaus. De Plabeka monitor wordt verder aangescherpt om op die manier sneller te kunnen bijstellen. We zien ook dat er een jaarlijks advies komt over het bijstellen van het plafond. Dat regionale coördinatieteam dat wordt opgesteld, gaat er ook voor zorgen dat dus bedrijvigheid wordt vastgehouden binnen de MRA en ook richting Almere Lelystad kan komen. De uitwerking van het instrumentarium voor transformatie en herontwikkeling van terreinen. Om beter aan te sluiten nog op de vraag en de toekomstige vraag. En er worden een aantal afspraken nader uitgewerkt, bijvoorbeeld op het terrein van datacenters. Op deelregionaal niveau zie je ook dat er, laat maar zeggen, een aantal slagen worden gemaakt. Ik gaf u al het voorbeeld van de strategische bedrijventerreinplanning, waarmee men in Lelystad op dit moment bezig is. In Almere heeft men goede stappen gezet door eigenlijk overal werken mogelijk te maken. En er komt een aanspreekpunt namens onze deelregio om te gaan praten van God, die 30% bedrijvigheid die weg moet uit het hart van MRA. Hoe kunnen we die nou ook in, laten we zeggen, een nieuwe plek binden, bieden in de regio Almere-Lelystad. Tot zover de nieuwe uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0. Het andere onderdeel was de provinciale retail deal. 5 oktober vorig jaar is deze ondertekend. We hebben ons geconformeerd aan het algemene deel van deze retail deal. De retail deal is erop gericht om de leegstand in winkelcentra te verminderen. Hetgeen waar wij ons aan als provincie Flevoland aan hebben verbonden is met name, laat maar zeggen, het objectiveren van kengetallen, het verder ophalen van cijfers, want meten is weten. Het voorkomen van leegstand, waarvoor we al een ruimtelijke visie werklocaties hadden. En de toekomst van de next economy. Dus hoe gaat de economie veranderen en wat betekent dat voor Flevolandse werklocaties en Flevolandse winkelcentra? Ons regio-specifiek deel, dat hadden we in feite al. We hadden het omgevingsplan uit 2006 en op basis van het omgevingsplan zijn gemeenten en bedrijven primair in de lead. De provinciale rol beperkt zich tot de grootschalige en perifere detailhandelsvestigingen. En dat voert ook weer voort uit ons bundelingsbeleid. Om juist, laat me zeggen, die centra van de kernen gewoon voldoende levendig te houden. En dan hebben we, laat me zeggen, vorig jaar ook nog eens een keer de ruimtelijke visie werklocaties afgesloten. Met een veranderagenda, waarbij gemeenten in de lead zijn. Nou, en we zijn hartstikke goed op weg. Want gemiddeld staat ongeveer 9% van alle winkelcentra in Nederland leeg. Dat is een gemiddelde. En alleen in Flevoland zijn er maar 2 van onze gemeenten die daar iets boven zitten. Dat zijn de gemeente Lelystad en de gemeente Dronten. Dat zit in, laat me zeggen, een orde grootte 12-15%. En dat heeft ook te maken met het feit dat bijvoorbeeld in Lelystad een nieuw gedeelte bij het winkelcentrum is gekomen. En dat heeft ook altijd effecten die op langere termijn wel weg zullen vloeien. Dit was in het kort een toelichting op de nieuwe uitvoeringsstrategie als mede provinciale retail deal.
Mijn complimenten, Roy, voor deze toelichting. Dan kijk ik rond of er behoefte is aan vragen vanuit de deelnemers aan tafel. De heer Van Ravenswaai van de SP, aan u als eerste het woord.
Dank u wel, voorzitter, voor dat u weer links afslaat. Maar dat vind ik de linkse beweging wel goed. Maar er zijn natuurlijk een aantal ontwikkelingen gaande waarvan ik denk van, hoe worden wij betrokken in het hele proces als staat? Er zijn natuurlijk een aantal ruimtelijke ontwikkelingen. Ik denk van, nou, daar kan ik misschien best wel zijn mening over hebben. En dan een opmerking van u, dat triggerde me wat, van een zinnetje van, als bedrijven niet in Amsterdam terecht kunnen, worden ze wellicht verdeeld over de regio's. Dat leidt voor mij tot de vraag van, wie bepaalt waar bedrijven ruimte krijgen aangeboden? Ook uw opmerking over de hogere milieucategorie. Diverse bedrijventerreinen in Lelystad en Almere hebben al milieucategorie 4.2. Als je denkt dan nog hoger, denk, dan kom je bij echt vervuilende industrie terecht. Denk van, daar zou ik niet 1, 2, 3 een voorstander van zijn. Als ik inhoudelijk inga op het rapport, lees ik bijvoorbeeld op pagina 30, dat Almere Lelystad biedt betaalbare ruimte voor ondernemers die willen groeien. Dat is heel mooi. Maar het wordt heel sterk beperkt door het logistieke bedrijvigheid. Dan denk ik, ja, we hebben Zeewolde, die hebben een aantal grote warehouses daar staan, dus echt logistieke dienstverlening. Ontstaat er niet een risico dat we een soort Hoekse en Kabeljauwse twisten krijgen tussen Almere, Lelystad en Zeewolde? Wie heeft de beste, wie heeft de grootste? Hoe beperken we in interne, ja, interne strijd in Lelystad?
Dat zijn andere strijden.
Ik heb bewust gebruikt hoor. En als laatste, logistiek wordt gekoppeld aan de luchthaven. En daar ga ik me toch wat zorgen maken. Want de groei van de luchthaven is in eerste instantie gewoon bedoeld voor vakantievluchten. Als je logistiek en luchthaven aan elkaar gaat koppelen, ontstaat er automatisch de vraag van vrachtvluchten. Ik weet Rotterdam, die Heek Airport, is ook zo begonnen. Alleen vakantievluchten, toen werd het lijnvluchten. En het draait bijna 24 uur per dag. Dus een verdere zorg voor de toekomst. En als laatste, echt als laatste ding van, kijk op staatje pagina 31 over de kwalitatieve verdelingen tussen de deelregio's. Daarin valt me op
dat de plossing de woningbouwopgave voor Almere Ledenstad uit de staatje is verdwenen. Alle anderen hebben we wel, maar in ieder geval ontstaat er nu een risico dat Amsterdam in eerste instantie gaat zeggen voor ons en dat wij weer een soort afvoerpuntje op termijn gaan worden voor de woningbouw. Een paar losse vragen, voorzitter.
Zou u daar gelijk antwoord op willen geven? Want ik zie meerdere partijen die vragen hebben. Dus,
Er zijn nog wel heel veel vragen. Dus ja, met uw welnemen beantwoord ik deze vraag als eerste.
Doe maar.
Kijk, in eerste instantie is het natuurlijk zo dat niet overheden bepalen waar bedrijven zich vestigen, maar ondernemers en bedrijven dat zelf bepalen. En dan helpt het, moment dat je een regionaal coördinatieteam hebt, waar, laat maar zeggen, alle acquisiteurs van de gemeente in de MRA met elkaar aan tafel zitten. En waarin, laat maar zeggen, al die nieuwe vragen van bedrijven op tafel komen. Zodat, als een bedrijf zich niet in de ene deelregio kan vestigen, ze worden doorgeleid naar de acquisiteur van een andere deelregio. En die samenwerking in MRA die is ontzettend goed. En die zorgt er ook voor dat we die bedrijven gewoon vasthouden binnen deze deelregio. Want gezamenlijk, ja, alleen gezamenlijk kunnen we die internationale concurrentiepositie en de ambitie die we daarop hebben uitgesproken, waarmaken. Wat betreft de luchthaven Lelystad, daar zit ook logistiek bij. En dat komt voor een deel omdat dat natuurlijk een ontzettend goed ontsloten gebied is. Per weg. En ook de luchthaven heeft echt wel een rol daarbij. Dat is echt wel een vestigingsfactor. En je ziet daarin ook verschillende districten. Je hebt inderdaad het zogenaamde Fly District. En dat is inderdaad gewoon bedoeld voor de hoofdfunctie die de luchthaven heeft. Toeristen. Daar zitten de hotels, daar zitten, laat maar zeggen, alle horecavoorzieningen en noem maar op. Die worden daar gevestigd. Dan heb je ook het A6-district nog.
Sorry dat ik u onderbreek, maar u triggert me nog meer. De luchthaven speelt daar een rol in logistiek. Gangbaar is dat, zolang de luchthaven alleen vakantievluchten biedt, er geen vracht wordt meegenomen. Daar waar lijnvluchten gaan ontstaan, wordt automatisch nemen toestellen, nemen vracht mee. Koppelt u dan toch de mogelijkheid, laat de MRA de mogelijkheid open in de verdere ontwikkeling dat luchthaven Lelystad toch vracht gaat vervoeren?
Nee. Het is inderdaad gewoon zo, en dat probeer ik ook te benadrukken. Luchthaven Lelystad is primair bedoeld voor toeristen. Ik heb niet over vrachtvluchten gehad. Je ziet alleen dat logistieke bedrijf en ook een bedrijf als Inditex de aanwezigheid, de directe nabijheid van de luchthaven toch als een onderscheidende vestigingsfactor gewoon ziet. Dan was er nog een vraag over woonprogramma's. Dat klopt inderdaad dat Lelystad en Almere daar niet in voorkomen. En dat heeft de reden omdat alle andere deelregio's daar allerlei programma's voor transformatie al op hebben staan. En dat komt ook omdat die ruimtedruk daar gewoon veel hoger is. En dat die dus ook echt moeten gaan kijken van nou, hoe transformeren we nou gebieden binnen onze stad naar meer een woonfunctie. Gelet op de ruimte die we hebben in Almere en Lelystad, was het nog niet zo opportun. Je ziet nou wel dat die slag wordt gemaakt. En dat is ook onderdeel, laat maar zeggen, van de regionale uitwerking, zoals die nou door Almere en Lelystad wordt gemaakt. Van welke bedrijventerreinen die we nu hebben binnen stedelijk, zijn er geschikt om te transformeren naar wonen, al dan niet in combinatie met werken of alleen wonen. Dus daar komt nog een aanvulling op.
Zo waren ze, meneer Van Ravenswaai.
Ik had nog één vraag, die is niet beantwoord, van hoe worden, en ik denk dat die gericht kan worden aan de gedeputeerden, hoe worden provinciale staten betrokken in de verdere ontwikkeling van dit gebeuren? Want nogmaals, zitten er een aantal punten in waarvan ik denk, nou, daar konden we best wel eens mening over hebben.
U wordt betrokken middels deze presentatie. Dat zijn de bestuurlijke afspraken zoals ze gemaakt zijn. En voor het overige heeft u op structuurplanniveau natuurlijk het omgevingsplan vastgesteld. En u heeft ook de visie werklocaties vastgesteld. En dat alles past binnen dit geheel. Maar dit zijn ook vooral, net zoals Roy al zei, vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen. Het is ook deels ook gewoon een acquisitie en een doorverwijsstrategie. Dus binnen de MRA moet ten aanzien van acquisitie, doorverwijzen, het ontwikkelen van nieuwe en bestaande locaties goed samengewerkt worden. En daar zijn deze bestuurlijke afspraken over gemaakt. En die passen volledig binnen alle kaders zoals die door u tot dit moment ook zijn vastgesteld. bijvoorbeeld als het gaat over Flevolkust. We hebben met elkaar hele goede afspraken gemaakt over bestemmingsplan, inpassingsplan, gemeente, provincie. Nou, dat is ook meegenomen in deze uitvoeringsstrategie.
Ik zag mevrouw Lauwensen van GroenLinks, de heer Wagenaar van de PVV en de heer Laagland en vervolgens nog veel meer. Dus mevrouw Lauwensen. Oh, u heeft een interruptie op de heer Ravenswijk, meneer Laagland. Dan gaat dat voor. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Wellicht dat een voorbeeld van dat logistiek gebeuren is, en daar kan ik misschien meneer Van Ravenswaaij even mee helpen over te putten in, dat weet ik niet. Maar wij hebben bij de vorige keer dat wij daar een bezoek gebracht hebben met de provincie aan de luchthaven, hebben we daar gezien dat daar zo'n vliegspuitbedrijf gevestigd was, vooruitlopend op de vakantievluchten. Ik denk dat dat wellicht een voorbeeld is van logistiek toestanden die daardoor daaruit kunnen ontstaan.
Dank u wel, voorzitter. Mijn opmerking en mijn vraag was niet zozeer gericht op direct bedrijvigheid op de luchthaven. Mijn zorg zit erin, daar waar logistiek wordt gekoppeld aan een luchthaven, er een risico gaat ontstaan dat er vracht vervoerd gaat worden via de luchthaven. En dan praat je heel snel. Dus ik heb luchthaven ooit een rupsje nooit genoeg gedoopt. Men begint met het ene en als je niet uitkijkt, stapje voor stapje voor stapje, heb je à la Rotterdam JK Airport, die ooit in 1976 begon als alleen als vakantieluchthaven, nu een volledig operationele luchthaven is, maar ook met nachtvluchten en met vrachtvluchten. Daar ligt mijn zorg in.
Helder, dank u wel.
Mevrouw Laurensen van GroenLinks, gaat u gang.
Ik had een opmerking over, dat is gerelateerd aan, leegstaan van de... van de kantoren. Ik verbaas me altijd over. Ja, ik kijk in Almere uit op dat enorme WTC-gebouw. Ik woon in de schaduw ervan. Nou ligt dat op 34 minuten van Schiphol en 20 minuten van Amsterdam-Zuid. Waarom is daar nou niet iets te ontwikkelen dat we een soort Almere, Amsterdam, de Zuidas van Almere krijgen? Ik bedoel, de mensen die, je bent de minstens net zo snel als die enorme Zuidas. En nu krijg ik twee hotels tegenover me. Dus wat zijn de mogelijkheden om daar nog iets te gaan ontwikkelen? En ik heb verder ook, schrik ik een beetje over het feit dat de hoge milieuhindercategorieën worden aangeprezen om in Flevoland zich te gaan vestigen. Ik vind dat we juist moeten proberen om Flevoland schoon te houden en niet het soort milieuafvoerputje van Amsterdam moeten worden.
Ik kijk of daar een antwoord op komt, volgt van de gedeputeerde.
Ik denk dat het aanbieden van unieke milieus in de hogere werkklasses, werkmilieuklasses, juist een uniek en onderscheidend aanbod kan zijn binnen de MRA vanuit Flevoland. Als je kijkt naar categorie 5 zijn het vaak hele prachtig mooie productiebedrijven die bijvoorbeeld alleen enkel in categorie 5 zitten omdat ze heel veel energie gebruiken bijvoorbeeld. Voor het overige hebben wij denk ik in dit land hele adequate milieubescherming, toezicht en handhaving. Als we met elkaar vinden dat dat onvoldoende is, dan zullen we met elkaar over dat regime moeten praten. Maar volgens mij is het transformatieproces wat bijvoorbeeld de Amsterdamse haven doormaakt een unieke kans om ook in Flevoland een andere typologie aan werkgelegenheid binnen te krijgen. Dus ik wil daar heel graag met u een discussie over voeren, maar dat is wel zoals ik erin zit.
Meneer Wagenaar van de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Wij maken ons een beetje zorgen over wanneer worden er nou echt de volksvertegenwoordigers betrokken. Ik lees op bladzijde 53 een stuk dat de provinciale bijdrage herstructurering voortzetting. Er wordt een intentie uitgesproken door de provincie Noord-Holland en de provincie Flevoland. Zijn daar volksvertegenwoordigers over gehoord over die intentie? En ik lees dat bij 23 juni wordt wat besloten. En ook daar zijn volgens mij geen volksvertegenwoordigers bij betrokken. Dus ja, ik vraag mij af, wat is daar de reden voor?
Omdat dat bestuurlijke afspraken zijn. En die zijn geborgd door onder andere onze inzet op de visiewerklocaties. Die is door u vastgesteld. Op het niveau van het omgevingsplan gaat u ook nog zaken in de toekomst vaststellen. Als het gaat over financiën die betrokken zijn bij bijvoorbeeld herstructurering, ja, dan zullen we natuurlijk altijd, als dat gaat over nieuwe initiatieven, de staat erbij moeten betrekken, want dat is uw budgetrecht.
Dat snap ik, maar volgens mij zijn er nu al besluiten genomen voordat wij daarvan op de hoogte zijn gebracht.
Maar dat is de taak van het, van het dagelijks bestuur om besluiten te nemen, maar die moeten altijd passen binnen de kaders zoals die door u, door uw staten zijn vastgesteld. En dat is het geval bij deze afspraken.
Ik zag ook meneer Hopstra van
en dat
CDA.
Is ook, en oh, uw betrokkenheid, nee, maar laten we zeggen, het is juist, en u heeft dat in de mededeling ook kunnen lezen, juist vanuit zeg maar de betrokkenheid die ik met u wil blijven behouden, dat wij deze presentatie geven, dat u ook op de hoogte bent wat wij bestuurlijk met elkaar afspreken, als ook een uitvoering van door u vastgestelde documenten. Dus dat is...
niet zo ingewikkeld. Ik zie nog even vanuit die kant en dan komt uw antwoord, meneer Hopstra.
Nou, ik sluit er graag op aan, voorzitter, want dat programma herstructurering en werklocaties, dat had ik een budget van dit jaar, geloof ik, een 500.000. Dat wordt doorgeschoven naar volgend jaar. En mijn vraag in de commissie was destijds, waarom schuift het door? Nou, het lag wat moeilijk met de eigendomsverhoudingen. Maar dit past dus naadloos in dat programma werklocaties en herstructurering van kantoren en bedrijventerreinen, wat, zoals het ook omschreven is. Ik heb dan wel graag een vraag aan u. U zegt met succes zijn we bezig om te herstructureren met bedrijfslocaties. Nou, dat kan ik niet helemaal rijmen met wat ik net voorgaans zei. We hebben geen middelen geallockeerd. Hoe hebben we dat gedaan dan? Dat is even mijn eerste vraag. Tweede vraag is wonen, werken, winkelen in balans is een belangrijk thema wat ik hanteer. Dus ik zie het op mijn genoegen dat de metropoolregio ook langzamerhand bedrijven richting Almere Lelystad laat gaan. Nou, ik zie dat in mijn eigen dorp Zeewolde met succes vanuit de Veluwe plaatsvinden. Hè. Zeewolde verkoopt dit jaar 10 hectare grond. Bedrijven die Lelystad komen uit Putten en nog een Veluwse plaats. Dat is een voorbeeld van een hele succesvolle strategie om door te gaan. Maar de vraag die er dan wel is de type werkgelegenheid wat er komt, past het dan met de beroepsbevolking? Bedoel, we hebben het over logistieke bedrijven, dus geen hoogwaardige arbeid. Maar is de match met de aanwezige beroepsbevolking dan voldoende aanwezig om de behoefte te coveren? Of leidt het tot meer in een uitgaande pendel? Want dat zie ik ook in Zeewolde. We kennen 5.000-6.000 autobewegingen in Zeewolde en we kennen er terug. Terwijl we 11.000 arbeidsplaatsen hebben in ons dorp. Dus dat zijn eigenlijk drie vragen. Dus hoe succesvol is die herstructurering? Wonen, werken, winkelen in balans. Wonen, werken, past dat bij elkaar? En die afvloeiing van die bedrijventerreinen die dan naar Lelystad Almere komen. Dank u wel, voorzitter.
Wat de herstructurering betreft is het gewoon zo dat er een provinciale subsidieregeling is. Dat die soms niet helemaal wordt uitgenut omdat de gemeenten nog bezig zijn om zelf te kijken binnen hun terreinen voorraad van wat willen we voordragen. Die gesprekken die lopen voortdurend. Je ziet dat er goede stappen worden gezet in die herstructurering. We hebben ook relatief jonge bedrijventerreinen. De kwaliteit daarvan is goed. Budget wordt inderdaad niet elk jaar gewoon helemaal gewoon geleegd. Maar het idee, en zeker als ik laat me zeggen de collega's spreek van Almere en Lelystad, die zeggen echt wel van we zijn nog even aan het bezien welke terreinen we willen voordragen. Dus dat loopt op zich goed. Als het gaat om de balans tussen functies. We hebben heel veel regels die inderdaad zorgen dat functies zich goed tot elkaar verhouden. Dat maakt ook dat bepaalde bedrijvigheid eigenlijk gewoon geen plek meer heeft in het stedelijk gebied. En dat je daarvoor echt wel moet uitwijken naar buiten het stedelijk gebied. Nou, en dan is het gewoon heel mooi dat wij in Flevoland zulke ruime, betaalbare terreinen hebben waar meer mogelijk is dan op basis van wet en regelgeving in bestaande steden mogelijk kan. Dat is een kans, dat hebben wij te bieden. Daar is in Amsterdam geen ruimte voor, daar is in Haarlem geen ruimte voor. Dus die bedrijven die kunnen onze kant op komen. Of die komst van die bedrijvigheid vervolgens ertoe leidt dat mensen van buiten de polder dan in Flevoland komen werken, of dat het ook echt banen worden voor Flevolanders zelf. Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, dat durf ik ook niet, want daar maakt eigenlijk elk bedrijf gewoon zijn eigen afweging in. Maar als je kijkt naar wat voor type bedrijven wij in Flevoland een hele goede propositie hebben, Dat zit hem bijvoorbeeld op de logistiek, CQ, de retourlogistiek. Dat zit hem in de agrofood, dat zit hem in life science, dat zit hem in high-tech materials. Ja, en daar zit er best wel een goede aansluiting, laat maar zeggen, met hetgeen wat wij in Flevoland voor de arbeidsmarkt te bieden hebben.
Ik kijk even of er nog andere partijen zijn met vragen. De heer Laagland, 50+.
Ik heb alleen even een korte tip, voorzitter. Wij hebben hier namelijk in de Provinciale Staten een zeer gebruikersvriendelijk opgebouwd raadplegsysteem voor burgers. En ik kijk dan ook bij elk stuk een beetje van, zou mijn buurvrouw dat ook begrijpen als dit zo hier... Het is niet altijd zo, maar ik heb nooit commentaar gehad. Het is altijd uitstekend verwoord, zoals nu ook weer. Het perfect goed gedaan. Alleen, ik zou Plabeka en MRA zou ik in het begin eventjes uitschrijven. Zodat ook de raadplegende burger, die minder verstand ervan heeft dan wij. En ik snap dat het voor ons geschreven is. Maar ook met die gedachte aan de burger zou ik dat gedaan hebben. Dank u wel.
Ik dank u wel voor deze tip. Meneer Van Avoort, Partij van de Dieren.
Ja, toch nog eventjes. Ik lees in het hele stuk het woord groen niet. Of twee keer misschien, maar... Bedrijventerreinen bieden toch ook kansen voor vergroening. Flevoland is de GS is een aantal jaren heel actief geweest op het gebied van vergroening van bedrijventerreinen. En daarnaast, als je bedrijventerreinen omzet in woonlocaties, zijn er ook kansen voor vergroening. En ik had er graag wat over gelezen. Dat vind ik jammer.
Ik dank u wel voor deze opmerking. Meneer Bogert van de SGP.
Ja, dank u wel. Bedankt voor de heldere presentatie. En we zijn blij inderdaad dat ook op een proactieve manier dit toegelicht wordt. Dat is eerder ook al bijvoorbeeld bij de visie werklocaties gebeurd. En wat mij betreft mogen we dit periodiek herhalen. Dat we op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die spelen binnen de MRA. En waar ik dan als volksvertegenwoordiger ook wel benieuwd naar ben, is de financiële stromen binnen de MRA. En de provinciale bijdrage natuurlijk die daaraan wordt geleverd. Want daar heb ik nog wel een vraag over als ik dan kijk van wat net is toegelicht. Hè, van, het lijkt alsof de provincie, hier wordt aangegeven volgens het omgevingsplan, blijft de provinciale rol beperkt tot PDV-GDV-beleid. Dus dat is een grootschalige detailhandel, perifere detailhandel. Hoe verhoudt zich dat dan tot alle acties die wij ondernemen in het MRA? En
dat kan ik wel even duiden. De presentatie bestond uit twee onderdelen. De uitvoeringsstrategie 3.0 van platformbedrijven en kantoren, wat resulteert onder de stuurgroep Economie MRA. En dan hebben we, laten we zeggen, het PDV-GDV-beleid. En dat heeft veel meer te maken met de retail deal. De retail deal zoomt met name in op winkelcentra. Dus het vastgoedsegment van de detailhandel en retail. Waar de MRA met name inzoomt op vooral kantoren en bedrijven. En er ook een koppeling is gemaakt met wonen, de dossier.
Misschien even de nadere toelichting. De retail deal is een overeenkomst tussen provincies en bijvoorbeeld het ministerie van EZ. En niet zozeer op MRA-niveau, maar meer vanuit landelijk beleid EZ richting de regio en de gemeentes. Dus dat zijn bestuurlijk ook even twee verschillende trajecten.
Pas hem dat, meneer Bogert?
Ja, misschien dat meneer Appelman ook nog even kan ingaan op de financiële stromen, mijn opmerking die ik daarover maak.
Ja.
Dat is inderdaad een lump sum per inwoner die wij aan de MRA, dat hebben we net helemaal geherstructureerd. Ik zou weer even de begroting in moeten duiken wat dat precies betekent. Maar zoiets. De coördinerend MRA portefeuillehouder, dat is de heer Lodders, dus die weet dat misschien exact. Wilt u daar nader over geïnformeerd worden? Of wat? Ja.
Het staat in de begroting.
Ja.
Het staat in de begroting. Ja.
Graag.
Ja.
Ik heb zelf vandaag nog de productenraming onder ogen gehad. En daar staan voor onze, laat maar zeggen, alles wat we doen binnen MRA. Hè, of dat op het terrein van duurzaamheid is. Of op het gebied van bedrijven en kantoren. Daar hebben we €340.000 voor in de productenraming staan.
Ik zag maar... Nee, kijk even naar deze zijde. Geen partijen meer in een eerste termijn. Kijk ik of er nog partijen behoefte hebben aan een tweede termijn. Nee, zie ik staan. Nou, dan dank ik u hartelijk voor de presentatie.
Graag gedaan.
En gaan wij verder. Wat hebben we staan? We hebben nog staan de rondvraag. En we hebben natuurlijk nog staan wat als toegevoegd is op de agenda. De maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland. Ik kijk even, want de heer Bogert was er toen nog niet bij. Dus ik kijk nog even rond. En meneer Kok, die was nog even zeg maar aan het woord. Maar ik wil eerst even de rondvraag doen. Kijk ik eerst even voor de rondvraag of daar nog mensen zijn. Meneer Hopstra, voor de rondvraag.
Ja, als lid van de commissie Economie mocht ik recent bij een paar bijeenkomsten zijn. Eentje was de opening of de kennismaking met Bedrocam, het bedrijf waar we toen destijds in Veendam gekeken hebben. Ik was op twee mensen na was de enige die vanuit de commissie Economie was. En het was nog eenzamer bij de afronding van Business Versneller, een van de consequenties van het economische programma. En wat ik daarmee wil aangeven, dat jullie eigenlijk wel iets gemist hebben, want wordt het in de praktijk ervaren? Wat proef je daarvan? Hoe enthousiast zijn die ondernemers? Eigenlijk is dat gewoon jammer dat je die vonk dan miste. Dat wil ik even weergeven als bezoeker van beide bijeenkomsten.
Dank u wel. Ik kijk even nog. Meneer Ravenswaai, SP.
U triggert me toch, meneer Hofstra. Kijk, buiten dit heb ik ook een reguliere, af en toe wat drukke baan. En dat is voor buiten de woensdagen voor mij vaak heel lastig, onmogelijk is, hoe graag ik ook wil, om erbij te zijn. Dus ik zou zeer terughoudend met de opmerking zijn.
Het is ook geen waardeoordeel. Ik wil ook niemand. Ik probeer aan te geven dat het juist heel positief is om erbij te zijn als dat mogelijk is. En ik snap iedereen die een baan heeft, die kan dat niet. Ik ben gelukkig gepensioneerd, dus het is wat makkelijker. Maar er zijn misschien wel meer mensen die gepensioneerd zijn, dus.
Zijn er nog meer mensen voor de rondvraag? Meneer Bogert, gaat er
al. Ja, zoals u al aangaf, was ik aan het begin van de vergadering niet. Ik had ook schriftelijk een tweetal punten om. Ik weet niet of die punten ook zijn besproken. Okay.
Die heb ik voor u verwoord en op uw verzoek is die ene niet doorgegaan, E59 zo uit mijn hoofd.
Ja, het gaat ook met name om een aantal zaken over de lange termijn planning.
Ja,
zeg maar.
Dat is genotuleerd en vastgelegd. Dus, rondvraag. Andere partijen niet meer. Dan kom ik toch nog even terug bij meneer Kok met het op de agenda plaatsen van de maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland.
Ja, voorzitter, de heer Appelman heeft net al bij de agendabehandeling eigenlijk een toelichting gegeven. Ik begrijp dat de huidige stand van zaken is dat de juridische afdeling kijkt naar of het mogelijk is om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de Raad van State om prejustitiële vragen te stellen. Is dat juist?
Klopt. Nou, en gaat u er maar vanuit dat wij dat gaan doen.
Precies. Dan kijk ik naar meneer Bogert, want die had ook aan mij verzocht, dit onderwerp.
Ja, ik heb natuurlijk de toelichting aan het begin gemist. Dus wellicht dat ik naar een aantal zaken vraag die al besproken zijn. We hebben inderdaad recent de brief van de Raad van State ontvangen. Waardoor behoorlijke vertraging waarschijnlijk op gaat treden. En ik was inderdaad even benieuwd van hoe dat traject ingezet gaat worden. Maar daarnaast had ik ook nog een punt van, volgens mij hebben wij het beroepsschrift zelf niet ontvangen. Dus ik zou als statenlid ook zelf die beoordeling graag willen maken van wat wordt er aangevoerd en wat voor kans van slagen. En dat zou ik weet niet of dat in openbaarheid besproken moet worden. Maar we hebben het hier over een project wat unaniem volgens mij door de staat is gesteund. Waar iemand beroep tegen heeft aangetekend. En ik zou inderdaad willen weten, wat zijn de exacte beroepsgronden? Welke kans van slagen hebben die gronden volgens de deskundigen? En is er nu al iets te ondernemen waardoor bepaalde wellicht onvolkomenheden gerepareerd kunnen worden? Ja, daar zou ik graag het gesprek over willen aangaan. Ik weet alleen niet of alles in openbaarheid natuurlijk kan, omdat het wellicht niet wenselijk is.
Ik heb net toegelicht dat wij de aanhoudingsbeslissing van de Raad van State gaan aanvechten. Daartoe wordt op dit moment gewoon onze procespositie in kaart gebracht. Ik voel er, voorzitter, echt bitter weinig voor om dat hier zo met elkaar te gaan delen. Gezien de gevoeligheid en de zeer grote belangen zal ons beroepschrift ook in de tas van onze advocaat blijven totdat hij op het moment ook aan de orde komt bij de Raad van State. Maar u doelt waarschijnlijk op het beroepschrift van de IJsselmeervereniging.
Ja, en het punt is dat er een beroepschrift is ingediend tegen een besluit van Provinciale Staten.
Klopt. Het staat op de website volgens mij, ja. Ja.
Nee, die staat niet op de website van de Raad van State. Die publiceren geen beroepschriften. Bij mijn weten hebben we alleen een mededeling ontvangen. En daarin wordt wel een korte samenvatting gegeven van wat het beroep inhoudt. Maar omdat we nu ook die mededeling hebben ontvangen, dank daarvoor ook, van de Raad van State over mogelijke vertraging. Dan is het toch wel handig als we iets meer weten van de hoed in de rand. En inderdaad, ik begrijp het inderdaad dat een en ander geheim moet blijven. Maar het zou mij toch wel wat waard zijn. Gezien ook de effecten die het kan hebben natuurlijk, hè, voor de mogelijke vertraging.
Nee, Bogert, wij willen daarover allebei, hebben. Ja, wij willen allebei 150% hetzelfde. Maar goed, ja, als deze commissie erop aandringt om daar meer prijs van te geven, dan ben ik wel op te brengen. Maar ik doe het liever niet. Maar goed, u dringt erop aan. Dus ik zal daarvoor zorgen.
Voorzitter? Ik vind het voorstel wat de heer Boger doet om zo gedetailleerd ergens op in te gaan eigenlijk een taak die ik liever bij de gedeputeerden laat liggen in plaats van dat wij ons daar als staten allemaal op een juridisch vlak in moeten gaan verdiepen. Ik heb daar persoonlijk geen behoefte aan.
Het gaat er niet om gedetailleerd op zaken in te gaan, het gaat erom om de inschatting van deskundigen te weten. Punt is dat heel veel zaken in ruimtelijk ordeningsrecht gerepareerd kunnen worden mocht er een foutje ergens zijn gemaakt. En dat zijn zaken, daar zou ik graag inzicht in willen hebben, hoe daarover nagedacht wordt.
Ja, volgens mij natuurlijk, daar zitten we bovenop, de halve Zuidas is daarmee bezig. He, dus ik bedoel, dat is echt, we willen 150% hetzelfde. Dus ik zal kosten, nog moeite sparen om dit boven water te krijgen. He, dus ik kan daar niet weten over zijn, want het is gewoon een waanzinnig juridisch ingewikkeld dossier geworden zo.
Ik kijk even naar de andere fracties. Of hier nog verdere reacties. Mevrouw Broem van de VVD.
Nou, wij laten het ook graag aan de GS over. Dus voor ons is het niet nodig om...
Ik wil recht doen aan de vraag die de heer Bogert zet. Laten wij geen enkel misverstand over bestaan. En ik wil echt wel toezeggen dat ik u echt op de hoogte hou van alle relevante stappen die we zetten. Als er ook nieuwe juridische feiten zich voordoen, ga ik dat, net zoals wij ook actief gedeeld hebben, dat we dit bezwaarschrift hebben binnengekregen. Logisch. Maar ik ben echt terughoudend als het gaat over het delen van procespositie, juridische redeneerlijnen, conclusies die we daaraan verbinden, inschattingen die we maken. Dat vind ik echt lastig, want dat raakt ook onze procespositie. Dat snapt u.
Ja, het gaat er puur om op de hoogte te blijven inderdaad van die ontwikkelingen.
Dan begrijpen we elkaar. En dan doe ik gewoon de toezegging dat ik, als het gaat over dit beroepschrift, u op de hoogte hou van relevante juridische feiten en ontwikkelingen.
Ik zag de heer Jansen van de PVV ook.
Voorzitter, niet meer nodig. Ik denk dat er prima is verwoord wat nodig is.
Ik dank u wel. Nou, dan denk ik dat het voldoende besproken is door het onderwerp. Ik dank u allen hartelijk. Dan kijk ik even naar de klok. Het is 10:30. Ik dank u allen hartelijk voor uw inzet en sluit hierbij de vergadering. En als u zich verveelt, u kunt nog naar de commissie duurzaamheid.